Dan kunnen we nu starten met de agenda van de gemeenteraad en gaan we naar de openbare zitting. En als eerste punt hebben we daar de notulen van de gemeenteraadszitting van 29 april 2024. En voordat we stemmen heeft Sven alvast daar het woord over gevraagd. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorafgaand aan de gemeenteraad is daardoor een burger een vraag gesteld. Een burger woont in de Eekstraat. Dat is niet opgenomen in het verslag. Terwijl er in het verleden altijd werd aangegeven dat er een vraag was gesteld, zonder dat er veel meer over werd gezegd, maar dat staat in het verslag niet opgenomen, dat die man hier een vraag is komen stellen over putten in de Eekstraat, tractorsluis, slechte verbinding met de gsm. Allee, het waren een aantal vragen die gebundeld werden, maar dat staat in het verslag niet opgenomen.
Ja, het is inderdaad gebruikelijk dat we daar meldingen van maken. Dus dat zal rechtgezet worden. Dank u wel. Kunnen we dan overgaan tot de stemming? ...22 stemmen uitgebracht, 21 ja-stemmen en 1 nee-stem. Dank u. Gaan we over naar het volgende punt en dat is dus de jaarrekening 2023, het gedeelte van de gemeente. Daar gaan we zelfs uw stem over vragen, maar dat is een toelichting.
Ja, ik stel.
Ja, ik stel voor dat ik een globale presentatie doe van de jaarrekeningen van het gedeelte van de gemeente, het gedeelte van het OCMW en het AGB. Dus alles, die leningsovereenkomsten die zitten daar ook in vervat, dus alles tot en met punt G7. En dan kan daar nadien debat over gevoerd worden. We gaan een presentatie starten. Goed, u heeft heel wat documenten gekregen. Daar zit een financiële nota bij van de jaarrekening, een toelichting bij de jaarrekening. Maar er zit ook een beleidsevaluatie bij. Die beleidsevaluatie is voor de eerste keer een nieuw rapport. Het geeft een detail over de acties. Op zich is die beleidsevaluatie geen verplichting, geen wettelijke verplichting. Maar we vonden het zinvol om die eraan toe te voegen. En het verbeld, het is ook gekoppeld, heeft dat gezien, aan de budgetten. In die zin kan u dus eigenlijk ook, heeft u eigenlijk ook een update met betrekking tot de verschillende acties in onze gemeente. In tegenstelling tot deze beleidsevaluatie moeten wij wel de prioritaire doelstelling telkens vermelden. Dat was voor deze legislatuur het project rond de Molenbeekbron. Is uiteraard gerealiseerd, maar dat moeten wij blijven hernemen binnen onze beleidsevaluatie. En dan de belangrijke tabel J2, waar wij in onze financiële nota het financieel evenwicht of overzicht geven. En daarin zien we dat het budgetair resultaat voor het boekjaar 2.316.340.000 euro bedraagt. En dat het beschikbare budgetaire resultaat 3.626.446 bedraagt. En dat is een beter resultaat dan wat we oorspronkelijk hadden geraamd binnen ons meerjarenplan. Dus rechts ziet u de kolom van de meerjarenplan, links wat dat de feitelijke effectieve cijfers zijn. En we halen daar een resultaat dat ruim 980.000 euro beter is. We komen daar zelfs ook nog op terug in de verschillende toelichtingen die ik daar rond ga geven, onder andere ook rond exploitatie. Wat ook belangrijk is natuurlijk, daar wijs ik ook altijd graag zelf even naar, is dat ook nu weer in het exploitatiesaldo de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven. Dus ruim 24 miljoen tegenover 21.391.000 euro. Dus dat is denk ik goed gewerkt. De autofinancieringsmarge is dan eigenlijk de tweede indicator die heel belangrijk is voor gemeenten, OCMW en AGB. En we zien hier dat er een positieve autofinancieringsmarge is van 1.687.391. Wat ook een beter resultaat is dan wat in het oorspronkelijke meerjarenplan is opgenomen. U ziet daar ook de periodieke terugvordering van leningen, dus u kan zich misschien afvragen, wat is dat juist, die 515.863 euro? Wel, dat is enerzijds de terugbetaling van de renteloze lening door het AGB aan de gemeente en anderzijds is dat een deel terugbetaling van de achtergestelde lening van PITPA. Dus dat moet daarin ook opgenomen worden. Het 1.487.421 euro, dat zijn eigenlijk alle aflossingen bij de banken. In concreto gaat dat voor onze gemeente over Belfius en KBC en Finnig. Maar wat daar ook in zit, en dat is ook wel belangrijk om dat mee te geven, dat is de Fluvius Lease voor het project van de verledding van onze gemeente. Dus dat zit daar ook in vervat. Oké, ik ga even inzoomen op de uitgaven, dan het exploitatiebudget. Daar zien we, dat is wel belangrijk denk ik, dat we 98% van de geraamde uitgaven realiseren. En dat betekent dat die ongeveer een 466.000 euro lager liggen, onze uitgaven, dan dat er voorzien is. We gaan op een aantal van die uitgaven wat dieper inzoomen, maar u ziet dus dat daar verschillende categorieën in zijn, gaande van goederen en diensten, de bezoldigingen, onderwijs, de hulpverlening, de werkingssubsidies, andere operationele uitgaven en de financiële uitgaven, dus de aflossingen. Als we dat in een taartdiagram gieten, dan zien we dat vooral de bezoldiging in de sociale lasten en de pensioenen, dat dat een zeer grote hap is van 42,5% binnen ons exploitatiebudget. En de goederen en diensten, dat gaat over een 25%, dat zijn de grootste brokken, gevolgd dan nadien door de werkingssubsidies van 16%. En dan de individuele hulpverlening van het OCMW, 8,3%, wat trouwens ook nog altijd een stijging is binnen het globale exploitatiebudget. Dat sociaal beleid zal ik straks nog even duiden. En dan nog hebben we het onderwijzend personeel en de financiële uitgaven. Maar u ziet hier al bijvoorbeeld in die taartdiagram dat het heel belangrijk zal zijn als uitdaging naar de toekomst dat we de personeelskosten toch wel moeten serieus onder controle houden, willen we dat stuk van de taart niet verder laten aangroeien en voldoende middelen overhouden om dus de reguliere werking van onze gemeente te kunnen realiseren. Wat is de evolutie nu in die uitgaven? Het is heel interessant om die eens op een rijtje te zetten van 2021 helemaal rechts naar 2023 helemaal links. Waar dat vooral, denk ik, belangrijk is, is dat die procentuele verhoudingen tussen die verschillende uitgavenposten of blokken, dat die ongeveer wel gelijk blijft. En misschien bij dat niet, ik heb het al even naar verwezen, met betrekking tot de personeelskosten. Maar daar zie je bijvoorbeeld dat wij in 2021 dan op 45% zaten en nu op 42,5% in het totaal van de uitgaven. Dus dat beheren, dat lukt wel. Blijft wel een aandachtspunt natuurlijk. Onze goederen en diensten, dat stijgt dan wel procentueel, maar grosso modo zie je toch wel in de evolutie over die 3 jaren, dat die procentuele verhoudingen gelijk blijven tussen de verschillende uitgaven die wij doen als gemeente. Die financiële uitgaven, dus helemaal onderaan, die 666.000 euro, dat gaat dus over de interesten. En dat is een 3% binnen het totale uitgavenpakket voor exploitatie. Kapitaal, dat zit bij de financieringssaldo. Goed, dan gaan we nog even verder inzoomen op een aantal van die posten. Dus voor goederen en diensten. Dat gaat dan bijvoorbeeld over materiaal dat we voor de werf gebruiken, voor collecties voor de BIEB bijvoorbeeld, onderhoud van gebouwen, poetsen van gebouwen, communicatie, ICT, opleiding, huur, programmaties, dergelijke zaken meer. Dus daar zien we vooral dat er een kostenstijging is. U heeft dat er juist ook procentueel gezien. Dat is natuurlijk het effect van de inflatie, waarom dat hier meespeelt. Maar langs de andere kant zien we dan wel toch een sterke daling van de energie van 16% naar 8%. U kan misschien opmerken van ja, is het dan wel juist geraamd geworden? We hebben ons toen helemaal gebaseerd op de prognoses van het Vlaams Energiebedrijf. Dus ik vermoed dat dat wel in meerdere gemeentebesturen plotseling een meevaller is, omdat die energiekosten destijds toch wel veel hoger zijn ingeschat dan wat ze uiteindelijk werden. Wat krijgen we nog een stijging ten opzichte van 2022? Bijvoorbeeld zijn er stijgingen op vlak van aanwervingen, een goede 11.000 euro, onderhoud ICT 40.000 euro, wegmarkeringen 11.000 euro, onderhoud van groen bijna 20.000 euro meer, onderhoud van wegen bijna 12.000 euro in meer. Ik geef maar een aantal voorbeelden om aan te tonen van ja, dat zijn zo'n aantal posten waar dat we toch zien dat de kosten stijgen, maar als u de absolute cijfers hoort, dan ziet u ook dat dat allemaal redelijk onder controle is, dat we hier niet plotseling geconfronteerd worden met heel sterke kostenstijgingen. Maar in globo, dus die inflatie die van toepassing is op uw goederen en diensten, zorgt natuurlijk voor een hoger procentueel aandeel binnen de exploitatie van de uitgaven. Personeelskosten, evolutie, we hebben dat er eens aan toegevoegd, dat je kan zien van ja, hoe zijn eigenlijk de personeelskosten verdeeld over de verschillende diensten. Wat u onmiddellijk zal opvallen is uiteraard het bovenste bedrag, die 2.037.000 euro voor wegen, maar dat is eigenlijk gewoon de grootste blok administratie binnen onze gemeente, want daar zitten bijvoorbeeld ook alle mensen van de werf in, en daarom zijn die personeelskosten zo hoog. Maar wat u daar ook ziet, dat wil ik ook wel benadrukken. Je ziet daar eigenlijk geen valse noten in de zin dat die procenten ten opzichte van 2022 eigenlijk ook allemaal in evenwicht blijven. Je kunt natuurlijk discussiëren, beleidsmatig, bij het begin van een nieuwe legislatuur, of dat bepaalde diensten moeten versterkt worden, of dat bepaalde diensten moeten afgebouwd worden. En dan krijg je natuurlijk wel een verschuiving in die procenten. Maar er zijn alleszins nu in de continuïteit van het beleid niet echt beslissingen genomen die hebben geleid tot plotseling heel grote verschuivingen tussen de verschillende diensten, de dienstverlening in feite, door de verschillende administratieve blokken of groepen van medewerkers van de gemeente. Onderwijs, dat halen we er inderdaad ook uit. U weet dat wij daarvoor gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid om die onderwijskosten te kunnen dekken voor onze Jan-Frans Willem school. Als u dan naar de personeelsinzet wil kijken, dan zien we dat er dat we de aantal contractuelen, dat die aan het stijgen zijn ten opzichte van het aantal vastbenoemden. Ik weet niet of u het opgemerkt heeft, maar ook de Vlaamse regering heeft die beslissing genomen om voluit te gaan inzetten op meer contractuele en dus de vaste benoemingen te laten uitdoven. Dus die evolutie is ook al een tijdje bezig in onze gemeente. En u ziet dat ook hier, dat er een 3% denk ik evolutie is naar meer contractuele ten opzichte van minder vast benoemde. Dus dat is een tendens die wellicht zal verder gezet worden, vast benoemde, en gaan naar 36,5% en de contractuele die in dienst zit hebben nu de 60% overstegen. Bij het OCMW blijft daar nog iets of wat hetzelfde, maar in de totaliteit zien we daar een evolutie en ik verwacht dat die evolutie wellicht in de toekomst nog sneller zal gaan en zal versterken, zeker met de pensionering van bepaalde vastbenoemde ambtenaren. Wat dat wel een belangrijk debat zal zijn binnen de nieuwe legislatuur is of je bepaalde functies nog wel als vastbenoemde gaat invullen. We denken dan zeker misschien aan knelpuntberoepen of bepaalde profielen die we echt nodig hebben. De Vlaamse regering doet dat ook, dus in bepaalde administraties toch bepaalde vastbenoemingen behouden, net omwille van de zeer belangrijke profielen binnen uw totale werking. Dus dat is ook zeker een debat dat op lokaal niveau moet gevoerd worden. De werkingssubsidies dan, dat gaat eigenlijk over heel veel. Dat gaat over sport, jeugd, cultuur, senioren. Heel wat subsidies die worden uitgekeerd. U ziet daar het woordje festival staan onder de nummer 0712. Dan zegt u van, nou, dat is precies een hoog bedrag, die 46.000 euro. Maar dat is omdat de toelages van de feestcomité's van Boeghout en Vreemde daar ook onder zitten. En u ziet dat er voor sport ook een vrij hoog bedrag is ingeschreven, die 793.000 euro. Maar dat is omdat daar ook de prijssubsidies in zitten voor sportpark Snippenbos. Sociale bijstand. U kan zich daar misschien afvragen, wat zit daar allemaal onder? Wel, er zaten een aantal zaken onder die we al klassiek kennen in onze gemeente, zoals het ondersteunen van de Stoma-club, het Rode Kruis, de logopedie voor de scholen, het gelijke kansenreglement. Maar dus sinds kort, dus ook gaan wij met ruim 12.000 euro intrafamiliaal geweld ondersteunen. Dus we zijn mee aangesloten bij het Family Justice Center in Antwerpen, samen met de politiezone Minos. En wij dragen daar ook toe bij om die problematiek van daaruit aan te pakken. En dat zit onder die sociale bijstand. Dan het OCMW, ik had het al even gezegd, de individuele hulpverlening van het OCMW. We zien daar toch een evolutie van 1.116.117 euro in 2021 naar in 2023 1.771.475 euro. Uiteraard is ook zeker en vast de situatie van Oekraïne die daarin meespeelt. U ziet dat ook onmiddellijk, die 577.000 euro. Maar natuurlijk, het is niet alleen zo dat die inzet voor Oekraïne, dat vraagt natuurlijk ook nog inzet bij koffies door medewerkers. Dus het is niet enkel het leefloon bijvoorbeeld dat gecompenseerd wordt, maar er zitten ook bijvoorbeeld personeelskosten aan verbonden. Het inzetten ook van tijdelijk personeel om die crisis mee op te vangen. Dat brengt mij ertoe om misschien toch even een update te geven aan de gemeenteraad, dat wij op dit moment nog 64 Oekraïners opvangen, waarvan 38 in het Vijverhof, 8 bij de gasthuiszusters, 10 in gastgezinnen en 8 bij familie en vrienden. Dus dat is ondertussen al wel wat gezakt, maar we blijven daar eigenlijk wel als gemeente Boeghout voluit onze verantwoordelijkheid nemen. Ja, hier misschien nog eens even. Nee, dat is goed. Maar ik wou nog iets zeggen over kinderarmoede. Want daar is ook toch een debat rond geweest. Dus mensen vragen zich soms ook af van, ja, Boeghout telt 9,5% kinderarmoede. Dus dat zijn eigenlijk de kinderen die... in Antwerpen is dat gemiddeld 15,8%, hè. Maar dat is eigenlijk zijn kinderen die procentueel opgroeien in een kansarm gezin. En dat wordt op basis van een aantal criteria gemeten, zoals huisvesting, opleiding, arbeidssituatie, inkomen, gezondheid. We vinden dat een belangrijk debat. Maar ik denk dat het ook goed is voor de Raad om te weten hoe dat in feite speelt, dat percentage. Uiteraard is er ook de opvang van de ontheemde Oekraïense kinderen. Maar wij hebben ook een vrouwenvluchthuis in onze gemeente, Ohana, dat daarin ook een belangrijke rol speelt. We hebben doorheen de jaren ons percentage sociale woningen ook wel gestegen. En er zijn nog twee projecten die er aankomen. Dus ook daar speelt dat een stuk mee. Maar er is ook de wijziging van de huishoudens, wat een algemeen maatschappelijk fenomeen is, naar meer eenoudergezinnen. En eenoudergezinnen ten gevolge van bijvoorbeeld scheidingen brengt ook soms wel armoede met zich mee. Dus we volgen dat op. We weten dat dat er is. Maar het is wel belangrijk dat ook onze sociale dienst en onze dienstwelzijn daarover nadenkt of dat opvolgt van ja, oké, van waar komt dat percentage, waar moeten we op inzetten, wat kunnen we daaraan doen. Ja, de Oekraïense situatie heb ik al een beetje uitgelegd, denk ik. We zien dat wij in de rekening 2023 iets minder kosten hebben gehad dan wat we hadden gebudgeteerd en dus ook iets minder opbrengsten dan we hadden gebudgeteerd. Maar je ziet toch dat daar toch altijd grote bedragen aan besteed worden om onze solidaire verantwoordelijkheid op te nemen met de mensen van Oekraïne. Dus aan de opbrengstenzijde spreken we over 960.000 euro, aan de kostenzijde over 746.000 euro. Dus wat daar bijvoorbeeld niet in zit, zijn bijvoorbeeld onze maatschappelijke werkers, die de uren moeten ook betaald worden, die bijvoorbeeld ook mee ondersteuning bieden, of een aantal ondersteunende diensten, bijvoorbeeld een werf die klusjes gaat doen bij die mensen op vlak van huisvesting bijvoorbeeld, of onze dienstburger die bepaalde documenten voor die mensen opvolgt enzovoort. Dat komt eigenlijk bovenop de dienstverlening voor de boeghoutenaar en de vreemdenaar. Dus dat wordt niet vergoed in feite. Oké, de belangrijkste afwijkingen rond de uitgaven in de exploitatie. Dus u ziet elektriciteit, gas en verleding. Dat zijn drie afwijkingen die lager uitvallen dan dat ze gebudgeteerd werden. Bij de afvalverwerking is dat eigenlijk het enigste die andersom in. Dat is eigenlijk in meer, dus het is meer dat dat gekost is of gekost heeft. De interestlasten lagen wat lager, IGN lag wat lager. Dat zijn dan de dienstverleningen rond bijvoorbeeld handhaving op ruimtelijke ordening, wonen, gas 5. Onderhoud parken lag 30.000 euro lager dan onze externe omgevingsambtenaar. We hebben nu een omgevingsambtenaar terug in dienst, dus we hebben een tijdje gewerkt met externe. Dus daar is ook die kost wat naar beneden gegaan. Een aantal lagere werkingstoelagen, het inrichten van examens voor aanwervingen en zo verder. Dat zijn de belangrijkste. Dat zijn niet echt de grote getallen, maar het geeft u zo een overzicht van waar dat er op de exploitatieuitgaven is, is minder is uitgegeven. Niet bespaard, wou ik zeggen, maar is uitgegeven. Door CNW ook een aantal, dus iets minder steunverlening, iets minder voor artikel 60'ers en de loonkosten, die hebben, lagen ook nog iets lager dan gebudgeteerd. Dan gaan we naar de ontvangsten. Voor de ontvangsten ziet u vooral dat we daar 101% realiseren. Dus we hebben iets meer ontvangen dan wat we oorspronkelijk hadden gebudgeteerd. Waar gaat dat over? Bijvoorbeeld uw DIFTAR, buitenschoolse kinderopvang, verhuur van gebouwen, concessies en bepaalde werkingssubsidies die ook heel belangrijk zijn. Ja, de belangrijkste is natuurlijk het gemeentefonds voor ruim 3.300.000 euro. Maar ook het lokaal energie- en klimaatplan levert op. Ook voor BKO krijgen wij subsidies, leeflonen of equivalentlonen, het opvangen van de Oekraïense vluchtelingen, de sociale Maribel. Dat zit eigenlijk allemaal in die 8.361.000 euro, dus dat zijn werkingssubsidies. En de financiële ontvangsten onderaan, dat zijn de dividenden die we nog krijgen. Maar in de jaarrekening vindt u eigenlijk een volledig overzicht en een detail van alle mogelijke belastingen. En daar kan u dat in terugvinden. Dus, maar we hebben in ieder geval op de ontvangsten die we hadden moeten realiseren, meer gerealiseerd. Dus ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Als we dat in een taartdiagram kijken, dan zien we dat dus, ja, de aanvullende belastingen, dat is op de personenbelasting, is 53,72%. Dus dat is eigenlijk de grootste moot of financieringsstroom waarmee dat we in onze gemeente het beleid kunnen voeren. Dus dat zijn eigenlijk alle fiscale ontvangsten. De werkingssubsidies, dat is dan het gemeentefonds en die andere subsidies, dat is die 35%. Dus dat gemeentefonds, dat blijft eigenlijk ook toch wel heel belangrijk. Maar de ontvangsten uit de werking, ik heb dat er juist even opgesomd, dat lijkt veel en er krijgt ook veel werk in om dat allemaal op te volgen, maar dat maakt eigenlijk maar de facto 5% uit van onze middelen om beleid te kunnen voeren. Dus die fiscale ontvangsten, ik denk dat heel interessant is, want daar zien we een hele grote sprong voor wat betreft de aanvullende belasting op de personen. Dat is de tweede regel, maar dat gaat terug dalen, want dat heeft dus te maken met dus het feit dat dus, men 14 maanden heeft doorgestort in plaats van 12 maanden. Dus de federale regering heeft daar eigenlijk een soort van inhaaloperatie gedaan richting de lokale besturen. Dus dat is denk ik de sterkste stijger, maar kijk u daar niet blind op. Dat gaat ook terug tenderen naar die 6 miljoen euro. Maar nu is dat toch wel gekomen natuurlijk binnen onze rekening dat we daar veel van ontvangen. Je ziet ook dat de belasting op de onroerende voorheffing, dat die redelijk stabiel groeit elk jaar. En uiteraard hebben die inkomsten of die fiscale ontvangsten, die hebben met verschillende zaken te maken. Uiteraard door de index, de lonen gaan gemiddeld omhoog bij de mensen. En ook als onze bevolking aangroeit in de gemeente, dan zal er ook meer onroerende voorheffing en meer personenbelasting betaald worden. En dan denk ik wat een heel belangrijke discussie ook zal worden voor de volgende legislatuur, dat is dat u ook al die aanvullende belastingen opgelijst ziet en dan ziet u ook het percentage aan inkomsten. En dan ziet u eigenlijk Ja, die eerste twee, het verspreiden van reclame en masten en pylonen, dat gaat nog over 25% binnen het aandeel van de aanvullende belasting, maar uiteindelijk gaat dat samen over 200.000 euro. Ja, als je dat afzet tegenover uw fiscale ontvangst uit de onroerende voorheffing en de personenbelasting is dan een druppel op een hete plaat. Als je dan nog verder afzakt, ja, dan zie je dat daar een aantal belastingen tussen zitten die heel weinig opbrengen. En dan heb je natuurlijk twee discussies. Eén, ja, de administratieve last die er is, van ja, kan die niet meer vereenvoudigd worden, want er zitten allemaal mensen op te werken, die moeten dat allemaal opvolgen. Dus dat is één debat dat rond zal moeten gevoerd worden. Het andere debat dat zal moeten gevoerd worden, is natuurlijk dat er ook een aantal belastingen tussen zitten, waarmee je dus ook wel echt kunt proberen te sturen, dat je dus eigenlijk een belastingsreglement hebt, en waarvan dat je eigenlijk liever hebt dat je die niet moet toepassen, bijvoorbeeld op de tweede verblijven, om te zeggen van, kijk, we passen dat eigenlijk toe net om te vermijden dat mensen zich, bij wijze van spreken, in Boeghout wonen, maar ingeschreven staan in Knokke, om daar geen personenbelastingen te moeten betalen. Dus dat is zeker een belangrijk debat, vooral ook in het licht van de werkdruk van onze administratie, denk ik dat moet doorgelicht worden. Dan de ontvangsten, de werkingssubsidies. Ik heb het al gezegd, het gemeentefonds blijft een hele belangrijke. Ik verwacht dat de VVSG, zeker bij het vormen van de nieuwe Vlaamse regering, toch ook weer de nodige druk zal leggen om dat op te trekken. En er is nu al een politiek debat bezig om ook de scheeftrekking tussen de grotere steden en de kleinere gemeenten, om die toch terug te herevalueren. Misschien dat u de vraag zelfs bent tegengekomen in de stemtest, maar u ziet toch wel dat dat ook voor Boeghout een belangrijk aandeel is om onze werking te kunnen financieren. Ja, het voordeel van het gemeentefonds is, daar kan je mee aan de slag om eender welk beleid te gaan voeren. Als je specifieke werkingssubsidies hebt voor wel bepaalde doelen of opdrachten, dus die tweede lijn, of die derde lijn, excuseer, dan moet je daar natuurlijk ook verantwoording rond afleggen. Dat is natuurlijk, ook dat vraagt natuurlijk de nodige opvolging. Maar zoals u ziet, hebben wij daar toch ook wel wat inzet aan de dag gelegd om ook specifieke werkingssubsidies binnen te halen voor het financieren van bepaald beleid. U ziet hier een overzichtje daarvan. Dat gaat natuurlijk de klassieken zoals basisonderwijs en sociale bijstand, kinderopvang. Maar bijvoorbeeld ook klimaat en energie, wegen, milieu. Dat zijn toch ook allemaal soms, denk bijvoorbeeld ook aan het Kopenhagenfonds of zo. Je hoeft dat ook allemaal niet te doen als gemeente. We doen dat toch. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor een gemeente als Boeghout, dat je daar toch probeert het onderste uit de kant te halen. Dus als er een aanbod is van de hogere overheid om subsidies te genereren, om beleid te kunnen voeren, dat je daar toch moet voor gaan. Het zijn misschien soms kleine bedragen, maar je kunt er toch meer mee doen op dat beleidsdomein dan dat je soms denkt. Ja, dat onze verkoop van huisvuilzakken lager uitvalt is logisch. Als we de DIF daar hebben ingevoerd in 2023 in het najaar en dat onze opbrengst uit de DIF daar dan uiteraard is toegenomen. En onze aanvullende personenbelasting, dat is ook toegenomen. Rond die huisvuilzakken en die DIF daar wil ik er ook nog eens op wijzen dat bij een gelijk beleid, dus stel dat we de DIF daar niet hadden ingevoerd, dat je dan ongeveer een kostenstijging had gehad van bijna 50.000 euro, iets daaronder, denk ik 47 N. Dus dat wil zeggen, de DIF daar, die er natuurlijk op gericht is dat er minder afval is, dat er beter gesorteerd wordt en zo verder. Dat leidt er natuurlijk ook toe dat als je dat niet had gedaan, dat je ook je huisvuilzakken had moeten opslagen. Dus dat is eigenlijk ook, je moet dat wel meenemen in je totale plaatje. Oké, dan hebben we nog een aantal investeringen per beleidsveld. Hier hebben we, wat dat belangrijk is, denk ik, of een aantal belangrijke investeringen die we gedaan hebben, is de restauratie van de kerk van Vremde, of het onderhoud van wegen en fietspaden, ook rond ICT. Heel het project dat we samen doen met andere gemeenten, gemeenten zonder gemeentehuis, heeft toch ook wel wat investeringen vereist. En dan hebben we ook heel dat dossier van de Wolfsput moeten afhandelen. U weet dat we dat hebben moeten aankopen en terugverkopen om te vermijden dat we daar een bijkomende lening moesten afbetalen aan IGAN. Dus dat is die gebiedsontwikkeling die u daar ziet staan. Dus ik kom daar straks toch even op terug, inhoudelijk, over welke investeringen in 2023 belangrijk waren. Dan de verkoop van het patrimonium, het debat dat we hier ook al een aantal keren hebben gevoerd. Moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Dit zijn in ieder geval de naakte cijfers in de rekening 2023. Dus zien we dat we in totaal voor 4.621.000 euro verkocht hebben. En dat we hebben aangekocht voor 2.245.639 in 2023. Dus het is zeker nuttig, ook voor de volgende legislatuur, om eigenlijk eens die volledige oefening te maken van wat is er binnengekomen aan verkopen en wat is er binnengekomen aan aankopen, want dat komt dan bij uw patrimonium bij. En om te bekijken of je daar dan het evenwicht in vindt en of dat dat ook een zinvolle verschuiving is geweest in uw beleid. En hangt er dan vanaf natuurlijk welk beleid dat je wilt voeren. Als je bijvoorbeeld het belangrijk vindt dat we nog extra gronden aankopen in een natuurgebied, dan kunnen we dat daarvoor bijvoorbeeld wel aanwenden. Voilà, ik loop er nog eens even door. 2023 hebben wij 8 participatiemomenten gedaan met de bevolking. Dat ging over het fietspad op de Wommelgemse Steeweg, de Bertuitstraat, ook de Smeendijk en de Nieuwe Weg hebben we de mensen uitgenodigd rond het aanleg van het Kardinaal Strikspleintje, de nieuwe speeltuin in Vremde, het beheer van de petankbanen, dat was met alle buurtverenigingen, en het skaterrein op Snippenbos en het inloopmoment voor het project Vijverhof. Dus dat waren de 8 momenten die we in 2023 hebben georganiseerd. En daarnaast was er ook nog de doorlichting van het communicatiebeleid en het vrije tijdsbeleid, of de communicatie ook rond vrije tijdsbeleid door de Thomas More Hogeschool, waar ook een toelichting over gegeven is op de gemeenteraad. We hebben rond het beheer van de Dreef in 2023 afsprakennota met de Defensie op de gemeenteraad goedgekeurd, plus de eerste fase van dat beheer. Er is de aanplanting van de Molenbeekbron geweest, 6000 bomen. We hebben e-fietsen voor ambtenaren voorzien. Er is DIFTAR ingevoerd voor huisvuilophaling. We hebben de restauratie van de kerk van Vremde gedaan. Er is de erfgoedbrochure Landelijk Vremde uitgegeven en de restauratie van het hekwerk aan het George van Raamdonkpark. Er zijn trekcontroles ingevoerd in schoolomgevingen en fietszones op schoolroutes. Er is de opening geweest van de nieuwe fietsstraat in de Dr. Tietuutstraat. Er is de geschenkbon geweest voor de middenstand Boeghout Vremde. De seniorenontmoetingsruimte is geopend. Het digipunt is in de bibliotheek gekomen. Het lokaal loket kinderopvang is geopend. En dan zijn er ook heel wat belangrijke investeringsprojecten die dus nog op tafel liggen en die in 2023 al in voorbereiding waren. Sommige zullen misschien nog starten, andere misschien niet meer. Maar dat zijn inderdaad ook projecten die een volgende ploeg ook zal moeten meenemen om te bekijken hoe daarmee verder gegaan wordt. Maar dat gaat dus over het fietspad en de riolering op de Broeghemse Steeweg, het fietspad op de Wommelgemse Steeweg, het fietspad op de Lispersteeweg, de nieuwe aanleg van de Smeendijk en de Egelstraat in fietszones, het pleintje aan het Kardinaal Sterkstraat, het skatepark op Snippenbos en de speeltuin in Vremde. En door het te lezen, denk ik nog aan één die ik vergeten was, en dat is het nieuwe recyclagepark, dat ook nog een belangrijke is. Maar u merkt dat dat al een belangrijke envelop is. Ik zeg het, er gaan nog wel wat projecten van start gaan. Er zijn ook al projecten waar dat vergunningen worden voor aangevraagd, waar dat al aan de tekentafel is gezeten. Maar dat wordt toch niet onbelangrijk om dat ook mee te nemen in het verdere proces van de financiële meerjarenplanning. Dan de schuld. U ziet dat onze totale financiële schulden dat die blijven afnemen. Wat niet wegneemt dat die nog altijd redelijk hoog zijn. Maar ik zeg het, binnen de aflossing van de interesten op uw exploitatiebudget en binnen de aflossingen van uw kapitaal, binnen uw financieel resultaat, is dat te managen. En daar zien we dus dat in de rekening 2023 onze totale schuld, en dan hebben we het echt over alles, op 27.343.000 euro uitkomt. En in de rekening 22 was dat nog 29.675.000 euro. Ja, het eikpunt 2021 en het verschil tussen 2020, is hier al een paar keer uitgelegd, dat is eigenlijk de samenvoeging ook van dus de schulden die aangegaan zijn voor de realisatie van Snippenbos. In die nieuwe leningen, dat moet ik ook even duiden, is dat niet onbelangrijk. Daar zit die verledding van die Fluvius ook in. Dus dat is in feite een investering die we doen via Fluvius. Maar natuurlijk, in de mate dat dat verleddingsproces blijft doorrollen in onze gemeente, levert dat ook besparingen op vlak van energie. En daar zit ook dat 1,5 miljoen euro in, dat al in onze financiële meerjarenplanning was voorzien om op te nemen. Dus de daling van de schuld effectief in effectieve cijfers ten opzichte van 2021, dus dat eikpunt waar we alles hebben samengenomen, komt daar neer op 2.714.000 euro. En als we dat verder zouden kunnen doortrekken, dus ook dat is weer werk voor de volgende ploeg, als we dit ritme zouden blijven kunnen handhaven, dan gaan we in 2025 naar een daling van onze schuld ten opzichte van 21 met 3.791.000 euro. Dus dat zijn de prognoses en dan komt het dus uit op die 26.266.000 euro. Dus die schuldafbouw blijft een prioriteit. En het debat moet dan gevoerd worden van ja, hoe snel ga je daarmee om die schuld afbouw. Maar je moet daar dan ook rekening houden met je investeringsprogramma. Van als je natuurlijk meer wilt inzetten op schuldafbouw, dan betekent dat je ook andere keuzes zult moeten maken op het vlak van investeringen. Hier ziet u ook nog eens de samenstelling van onze schulden, dus onze leasingsschulden. Dus dat is die verledding. Dan de kredietinstellingen, daar straks al even aangehaald, dat is Belfius en KBC en de overige leningen, dat is Finnig. Dus zo ziet u dat, hoe dat het pakket aan aflossingen is samengesteld geworden en wat de voorziene aflossingen zijn en wat de werkelijke aflossingen zijn. Maar u ziet dat bij de kredietinstellingen dus gelijk is, dat is 1.389.000 euro. Die leasingschulden, waarom? Dat er een verschil op zit, is omdat dat project wat vertraging heeft opgelopen. De onbeschikbare gelden, daar kan ik snel over gaan, denk ik. Dat is eigenlijk ons pensioenfonds. Dus daar hebben we een beschikking voor in de rekening van 1.848.000 euro. 741. Dan kom ik bij het verhaal, dus dat is eigenlijk geconsolideerd gemeente en OCMW. Dan kom ik bij het verhaal van het AGB. Ook hier zien we in de tabel J2 dat de ontvangsten hoger liggen dan de uitgaven. En dat ons budgetair resultaat van het boekjaar bedraagt 2.417 euro. Dus dat betekent dat we voor de tweede keer op rij een positief resultaat halen binnen ons AGB met een beschikbaar budgetair resultaat van 223.712 euro. Dat is volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan was dat ingeschat op 270.000 euro. Dat ziet u in de rechterkolom staan. Dus dat is iets lager uitgevallen dan verwacht. Dat heeft natuurlijk te maken met een schommeling in uw uitgaven, ontvangsten, ook wat in minder investeringen die gebeurd zijn. Dus, maar dat is inderdaad het resultaat binnen het autonoom gemeentebedrijf. U ziet ook hier de autofinancieringsmarge nog eens, 2.417, die ook jaar lager ligt dan de jaarrekening, maar wel positief. Het is ooit anders geweest. Dan hebben we de uitgaven in ons AGB. Wat zijn hier de belangrijkste afwijkingen? De energiekosten die net zoals bij gemeenten in ons CNW wat lager liggen. Er is ook minder uitgegeven aan onderhoud en herstellingen, aan erelonen. En dan zijn er de voorzieningen, die 105.000 euro. Daar vraagt u zich van af, wat komen die daar plotseling bij doen? Dus dat zijn eigenlijk voorzieningen die we aanleggen voor mocht er een factuur komen voor de onroerende voorheffing. Dus tot hiertoe, dus nu doet zich eigenlijk de financiële situatie voor, doordat we een overschot boeken, om een extra voorziening aan te leggen. We hebben eigenlijk tot hiertoe nog geen factuur ontvangen voor onroerende voorheffingen. En zoals u weet kan dat tot 5 jaar terugkomen. Het advies is gekomen van More Public, het is eigenlijk de opvolger van Q&A, om hier toch het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en dat te voorzien. En de vraag is natuurlijk, of de vraag die u dan zou kunnen stellen van ja, komt er ooit een factuur van onroerende voorheffing? Want we zijn toch al een aantal jaren actief. Dat is eigenlijk voor ons ook een vraag, want ja, de gronden zijn gemeentelijk en een gemeente moet geen onroerende voorheffing betalen. Het gebouw is van het AGB en moet in principe wel een onroerende voorheffing betalen. Maar we hebben het advies gevolgd om het te voorzien. Dus als er een factuur komt, dan kunnen we die inderdaad ook betalen, die onroerende voorheffing. De ontvangsten dan, afwijkingen daar, zijn iets wat hogere inkomsten uit verhuur. En dat betekent dus ook logischerwijs dat je dan een hogere prijssubsidie realiseert. Samen iets van 10.000 euro. De uitgaven die wat lager zijn dan gebudgeteerd was iets minder ter vervanging van sportinfrastructuur. Hè. Dus met de verenigingen of verenigingen kunnen met onze mensen in dialoog gaan als bepaalde sportinfrastructuur moet vervangen worden, versleten is en zo verder. En we is één bestelling van sportmateriaal voor 2023 overgedragen naar 2024. En ik denk dat dat te maken heeft met infrastructuur voor atletiek, als ik mij niet vergis. Later toekomt. Dan, dat is het verhaal wat dat onze financieel directeur daar straks zo'n stukje heeft gebracht. Hè. Dus je hebt eigenlijk twee systemen binnen uw jaarrekening van uw AGB. Dat is dus het BBC, beleids- en beheerscyclus, waarbij dat je dus uw exploitatie hebt en ook uw aflossingen moet aangeven. En uw autofinancieringsmarge. Bij de vennootschapsboekhouding heb je ook uw exploitatie en daar moet je uw afschrijvingen van uw materiaal opgeven. En moet je dan uiteindelijk ook uw winstoogmerk kenbaar maken. En we werken zo dat we dus die afschrijvingen en die aflossingen gelijk zijn en dan komt men dus tot eenzelfde resultaat. Die aflossingstabellen, dus dat is hetgene dat dan op de agenda staat voor 21, 22 en 23. En daar kan u ook die cijfers dus raadplegen. We zijn er bijna door. Dat betekent dat wij voor wat betreft dan de vennootschapsboekhoudingen, dus nu zitten we niet meer in BBC, dat we dus een winst boeken van 16.469 euro. We hadden daar al een overgedragen winst in 2022 van een goede 156.000 euro. En dan hebben we die te bestemmen winst van 173.000 euro, waarvan dat we 15.000 euro uitkeren als dividend naar de gemeente. Herinner u dat we dat vorig jaar ook hebben gedaan en dat we 158.000 euro overdragen naar 2024. En dit is de laatste slide, maar ik denk dat de cijfers op zich belangrijk zijn en dat je erover kunt discussiëren, maar dat die cijfers ook wel een aantal indicaties aangeven waarbij dat er in de nieuwe beleidsperiode moet over gediscussieerd worden of waar er nieuwe keuzes moeten gemaakt worden. Dus ook onze administratie heeft de opdracht om met die cijfers ook aan de slag te gaan ter voorbereiding van de ambtelijke inspiratienotas die zij moeten maken voor de nieuwe beleidsperiode. Maar dan zien we, als we alles consolideren, gemeente, OCNW en AGB, dat er een totaal beschikbaar budgetair resultaat is op de jaarrekening van 3.850.149 euro, wat toch wel veel beter is dan wat er in de meerjarenplanning voorzien was, dat was 2.900.000. Dat de autofinancieringsmarge geconsolideerd gemeente OCNW en AGB, en het moest ook allemaal positief zijn, dat die 1.689.807 euro is. Dat ook een beter resultaat is als wat voorzien is in de meerjarenplanning. En dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, wat wil zeggen als we al onze leningen eigenlijk op dezelfde manier behandelen, en u weet dat, we hebben daar ook al een paar keer over gehad, dat een van de punten op de agenda moet zijn, dat is inderdaad de lening van het AGB, die nu nog progressief is en die zeker moet herbekeken worden. Maar dan zien we dat we daar ook nog een positief resultaat halen. Een aantal uitdagingen, ik heb ze al geschetst, mijn zinziens. Dus er is nu, zoals u dat ook kan zien, binnen de totale autofinancieringsmarge, is er enerzijds ruimte om te lenen en investeringsprojecten te financieren. Anderzijds blijft natuurlijk ook de afbouw van de schuld belangrijk, dat we dat blijven doortrekken en dat we dus ook langzaam blijven zakken. Maar er is dus een positief budgetair resultaat met een positieve autofinancieringsmarge en belangrijke aandachtspunten zijn personeelskosten onder controle houden, in een totale werking en dienstverlening ten gronde een kerntakendebat voeren. En dan denk ik dat dit zo alles is wat ik moest brengen vandaag als boodschap. Maar ik veronderstel dat er misschien vragen doen. De financieel directeur is ook aanwezig om eventueel nog toelichting te geven bij bepaalde vragen of opmerkingen. En dan kunnen we hierover debatteren.
Ik heb Erik die de micro vraagt. Erik, alsjeblieft.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat, zoals andere jaren, onze burgemeester ook heel creatief is in het voorstellen van de cijfers natuurlijk. Ik heb nergens gehoord in heel deze uiteenzetting dat onze gemeente kampt met een structureel tekort sinds enkele jaren. Hij brengt altijd schema J2 naar voren, terwijl dat eigenlijk in de jaarrekening J5... kan je zien dat onze gemeente eigenlijk 1,2 miljoen euro verlies had in 2023. Het jaar ervoor was dat zelfs nog 1,9 miljoen euro tekort. Dat zijn toch cijfers die doen nadenken. Want, zoals de burgemeester er straks gezegd heeft, zitten er ook een aantal meevallers in de jaarrekening 2023. En zo hebben we van de personenbelasting 14 maanden doorgestort gekregen. Dat scheelt toch een slok op de borrel. Er zijn ook de lagere energieprijzen, die er juist ook naar voren kwamen in de presentatie. Dat scheelt toch ook wel aanzienlijk. En ondanks dat is er eigenlijk nog een tekort van 1,2 miljoen euro. We zien nu wel, en dat is een goede zaak, dat het AGB, dat we daar toch uit de rode cijfers zijn. Maar dat is ook met veel boekhoudkundige knutsel natuurlijk, door alle kosten door te schuiven naar die gemeente. Dus die 1,2 miljoen euro bestaat natuurlijk voor een heel groot stuk uit de 750.000, 800.000 euro die wij ieder jaar als prijssubsidie geven aan het AGB. Dat maakt ook, als je structureel in het rood gaat met je gemeente enkele jaren na elkaar, dat de opgebouwde reserves, de overgedragen winst en verlies van vroeger, dat is nu ongeveer 3,5 miljoen, dat die binnen 2-3 jaar volledig gaan weg zijn. Dat is een eerste bedenking die ik had. Een tweede bedenking, en dat kwam ook heel weinig naar voren, vond ik, in de presentatie, is eigenlijk het feit dat we hier eigenlijk ooit eens beslist hebben om een taxshift in te voeren. Maar die taxshift, die is eigenlijk helemaal geen taxshift geworden, die is zelfs een dubbele belastingverhoging geworden. Want we zien zowel in de aanvullende personenbelasting, zelfs als we deel aanvullende personenbelasting op 14-12, dat we terug naar 12 maanden zouden brengen, dat daar een enorme stijging is. Dus die is gestegen met 20% op 3 jaar tijd. Als we kijken naar de onroerende voorheffing, dus die belastingen, die zijn gestegen met 17,6% op 3 jaar tijd. Dat zijn eigenlijk enorme bedragen. Dus voor de onroerende voorheffing, die is van 3,8 naar 4,5 miljoen euro gegaan. En de aanvullende personenbelasting is van 5,8 niet naar 6 miljoen gegaan, zoals de burgemeester straks zei, maar die zou naar 6,9 gaan als je dat prorateert op 12 maanden. Dus daar zit een enorme belastingverhoging in heel dat verhaal. Wat dat ook opvalt in heel het verhaal, is dat er eigenlijk bijna geen investeringen gebeurd zijn in 2023. Er is veel aangekondigd, er is veel onderzocht, maar er is eigenlijk heel weinig gedaan. En we zien dat ook in de cijfers van de leningen. Zowel in 2022 als 2023 zijn er quasi geen nieuwe leningen afgesloten, omdat uiteraard ervoor gekozen is om heel veel te financieren via die verkopen van patrimonium, waarvoor wij in het verleden als hebben gewaarschuwd, je kunt dat maar één keer doen. Als dat op is, dan is het weg. En dan heb je eigenlijk geen marge om... Je kunt niet ieder jaar een wolfsput verkopen of rioleringen of uw verlichting. Als het weg is, is het weg. En dan gaat een probleem hebben. Ik heb er al voor gewaarschuwd vorig jaar. Dat wordt een structureel probleem. Er zal iets aan moeten gebeuren. En dat zal een uitdaging zijn voor de volgende beleidsploeg. De burgemeester zegt ook dat de autofinancieringsmarge positief is. Dat klopt. Hè? Dus als je dat strikt volgens het formule berekent, zowel AGB als gemeente, is die positief. Maar dat komt natuurlijk omdat je niet geleend hebt en ook niet geïnvesteerd hebt. Want de autofinancieringsmarge geeft eigenlijk weer wat je nog kunt eigenlijk aan extra leningen afsluiten om investeringen te doen in je gemeente. Dus natuurlijk, als je weinig investeert, dan heb je ook weinig, moet je ook weinig lenen. En dat houdt je autofinancieringsmarge positief. Als je nu zou terugvallen op een normaal niveau van investeringen van 2,5-3 miljoen euro per jaar, dan zou je heel snel terug in het rood gaan met je autofinancieringsmarge. Wat had ik hier nog opgeschreven? Ah ja, rond die overeenkomsten, voor die leningovereenkomsten. Waarom dat wij dat niet zouden goedkeuren? Dat is ten eerste omdat ze te laat zijn geagendeerd, denk ik. Zowel op de AGW als op de gemeenteraad. Maar dat is niet alles. Wij vragen ook al jaren controle door een bedrijfsrevisor, waardoor dat misschien dergelijke zaken ook hadden kunnen vermeden worden. Op zich vind ik het een heel administratief omslachtig systeem om uw aflossingen en uw afschrijvingen gelijk te willen trekken via een soort lening die je dan gaat opvolgen gedurende 16 jaar. Dus dat is, ik had dat persoonlijk anders gedaan. Ik had geleend volgens een termijn, maar volgens de welke dat je afschrijft. Dus als je computers koopt, 5 jaar, dan lenen er op 5 jaar voor. Als je verbouwingswerken doet, 10 jaar, onroerend, 33 ofzovoort. Dus vandaar dat wij dat eigenlijk ook, dat wij daar tegen zullen stemmen. Nog een bemerking is dat de burgemeester, die vindt dat heel belangrijk om uw kosten te kijken in functie van de totaliteit. Uw personeelskost is 45% van totale kost. En fijn, die verhouding die mag niet te veel fluctueren van jaar tot jaar. Natuurlijk, die wordt beïnvloed door beleidskeuzes die je al dan niet maakt. Hè? Dus, maar ik denk dat je kosten veel eerder moet zien in functie van je inkomsten die je hebt. En niet zozeer in functie van het totaal van de kosten. Want dat zegt eigenlijk niet heel veel. Natuurlijk is het logisch dat je personeelsbudget en personeelsaantallen, dat je die onder controle houdt. En wij staan er volledig achter. Dat is een kwestie van goed bestuur zelfs. Maar er schuilt toch wel een gevaar in hetgeen dat ik de burgemeester straks hoorde zeggen van, we gaan ook naar meer contractuele en minder statutaire. Dat is ook iets waar wij volledig achter staan, trouwens. Maar dan dreigt het gevaar van de RESPO-bijdrage voor de gemeente. Dus dat zou wel eens een besparing kunnen zijn die je dubbel zou moeten terugbetalen als dat systeem van die RESPO-bijdrage aan 100% wordt doorgerekend naar de gemeente en de lokale besturen. Maar dit terzijde, dat is maar een aandachtspuntje, denk ik. Wat had ik nog genoteerd? Ja, afval. Dat begrijp ik echt niet in cijfers. Ik begrijp het ook niet in dienstverlening. Dus de kost voor afval is 100.000 euro hoger dan wat we eigenlijk hadden ingeschat. Dat is een gigantisch bedrag op budget dat aan afval wordt gegeven. Op ongeveer 800.000 is dat 100.000 euro hoger. En we geven minder service aan de burgers. Want we halen ook minder op. Ah ja, je hebt minder service, hè. Dus dat is iets wat dat er bij mij niet in kan. Allee, dat getuigt niet echt van een heel goed bestuur. Dat die kost 100.000 hoger is, terwijl dat je dan toch minder service daar tegenover zet aan de burger. Ja. Nog een opvallende vond ik de aflevering van administratieve stukken. Dat is nu niet een heel groot bedrag, maar dat is ook een service die je geeft aan je burgers. Die kosting is verdriedubbeld, van 5.600 euro is dat ineens naar 17.000 en zoveel euro gegaan. Het kan zijn dat er de belasting op afgifte van administratieve stukken. Ja. Ik weet niet, misschien is er een reden voor. Hè? Dat is nu ook niet zo heel groot. Maar dan vraag je af van, is het dan de moeite waard om die prijzen zo te verhogen? En dan mijn laatste bemerking. Er zijn er een aantal inhoudelijke eigenlijk. Als je dan kijkt naar de prijs van verkoop en aankoop van de Wolfsput, dan heb ik de indruk dat dat verhaal eigenlijk meer geld had kunnen opbrengen voor de gemeente. Daar ben ik vast van overtuigd. Als je kijkt naar de kost van de Oekraïners, waar wij uiteraard ook achter staan, waar ik ook een deel recupereert, vond ik het een zeer eigenaardig iets, dat een gemeente daar blijkbaar een soort winst kan op maken. Want je krijgt er, allez, je had er 230.000 euro, zei ik ergens. En dat kan dan zijn voor uw sociaal werkers en voor de werf en zo, dat die er ook wat, wat werk voor moeten doen. Maar ik vond dat een zeer eigenaardig, dat dat kan, dat je er als gemeente eigenlijk een overschot op boekt. Ja, dat waren mijn belangrijkste puntjes.
Goed, even voor de, hoe dat we gaan werken. Zullen we eerst de vragen allemaal inventariseren? Ja, Lotte, dan is het nu aan jou. En dan heb ik Sven nog.
Dank je wel. Als wij inderdaad ook gingen kijken naar de omzet, hè, want dat is hier het jaar waar dat de 14 maanden omzet zijn. Ik dacht dat ik vorige keer al eens gevraagd had of dat we daar een schatting konden van maken hoeveel dat juist effect zou hebben, die 14 maanden of die twee bijkomende maanden. Ik denk niet dat we daar toen een antwoord op gehad hebben, maar ik denk, als ik daar een ruwe inschatting van zelf kan maken, dat dat ongeveer een 2,5 miljoen is. En dan komen we uiteraard, als je dan inderdaad het schema J5 pakt, dan komen we niet positief uit, maar dan komen we uiteraard drastisch negatief uit. Dus het is door een meevaller in principe, of een wijziging van telling, als ik het zo begrepen had, dat het het jaar positief is. Het zou tegelijkertijd ook de financieringsmarge en een gecorrigeerde negatief maken. De schulden blijven in het algemeen wordt wel afgebouwd, maar blijven volgens mij wel heel hoog per inwoner. Ik dacht ongeveer rond iets onder de 2000 euro per inwoner. Als we naar de kosten gaan kijken, de diverse kosten die stijgen door het feit dat de elektriciteitskosten niet zo duur zijn, stijgen die toch meer dan 800.000 euro, als ik het goed voor heb. Tegelijkertijd hebben we ook ons patrimonium verkocht voor 2,2 miljoen. Dus als we dat allemaal meetellen, zouden de cijfers toch wel iets anders rooskleuriger zijn dan dat ze nu worden voorgesteld. Uiteraard kunnen we ook niet kijken wat mijn vorige collega gezegd heeft, wat het verschil is of de, wat een burgemeester het geformuleerd, de taxshift, of dat er inderdaad een shift is of niet. Hè. We kunnen dat heel moeilijk met deze cijfers nu gaan nakijken. We kunnen dat wel zien wat er gestegen is bij de onroerende voorheffing. Maar we kunnen niet zien hoeveel dat nu eigenlijk het verschil is van jaar op jaar, appelen met appelen, naar de stijging, de effectieve stijging van de inkomsten van de personenbelastingen. Voor het gemeentelijk autonoom bedrijf, het debat dat altijd gevoerd wordt uiteraard, is dat een accountant en een bedrijfsrevisor. Zoals N-VA vragen wij ook een bedrijfsrevisor in plaats van een accountant. Het verschil is wel degelijk daar, niet in werking waarschijnlijk, maar wel dat de bedrijfsrevisor die staat onder toezicht van de Nationale Bank van België en een accountant niet. En het lijkt mij toch niet in de gegeven omstandigheden dat de gemeente onder toezicht staat van de Vlaamse gemeenschap om de controle toch hard door te voeren. En dan uiteraard voor de volgende jaren, als die meevaller er niet zal zijn, houden wij inderdaad ook ons hart vast. Wat dat gaat geven, als we de budgettaire resultaten dan gaan zien, die zijn al in het meerjarenplan negatief gebudgeteerd. En tegelijkertijd is er nog geen rekening gehouden met de wijziging van de politiezone, de brandweer en de pensioenen. En uiteraard bij het gemeentelijk autonoom bedrijf, daar maakt u net de opsomming op pagina 4 van de maatregelen die je natuurlijk allemaal genomen hebt om het autonoom bedrijf positief te brengen. Dat ook gelukt is, maar het is natuurlijk allemaal afgehendeld op de gemeente.
Dank u wel, Lotte. Sven, gaat je aansluiten?
Ja, ik heb drie vraagjes en één opmerking. Eerste vraag, 64 Oekraïners in Boeghout. Hoe zijn die verdeeld? Zijn dat alleenstaande gezinnen, kinderen? Hoe zit die verdeling in grootorde? Allee, ik hoef dat niet per se heel gedetailleerd te weten, maar dat is wel een interessante, zeker richting de berekening van het leefloon. Ten tweede wordt er op een gegeven moment gezegd van de loonkost voor artikel 60 is lager dan gebudgeteerd. Betekent dat we minder artikel 60'ers in dienst hebben bij de gemeente? Over hoeveel FTE's gaat dat? Want ik vind dat wel een belangrijke taak als gemeente om dat op zich te nemen, om die artikel 60'ers klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. Dus daar mijn vraag, over hoeveel mensen minder gaat dat dan? De derde specifieke vraag die ik had bij het AGB dan, we hebben het er juist gehad over die onroerende voorheffing, maar hangt daar voor ons ook nog een zwaard van Damocles dat BTW heet boven het hoofd? Dat is mijn vraag daar rond. En dan de opmerking, in 2023 werd er voor 4,6 miljoen patrimonium verkocht, er werd voor 2,25 miljoen patrimonium aangekocht, dat is het verschil van 2,35 miljoen om de rekening op te vrolijken. Dat is mijn opmerking daarbij. Dank u wel.
Dan gaan we nu de vragen beantwoorden.
Ja. Als er natuurlijk geen meevallers zijn, is er kritiek. En dan houden we het hoofd boven water. Als er wel meevallers zijn, is er ook kritiek. Want dan is het dankzij de meevallers dat we het hoofd boven het water houden. Ik denk toch wel, en pas op, er zijn zeker een aantal terechte debatten, maar ik denk dat we toch al wel heel lang een vrij solide financieel beleid voeren met heel wat investeringen en ook een mooie dienstverlening in onze gemeente en dat we het altijd opnieuw krijgen rondgefietst. Nu, ik ga op een aantal zaken ingaan. Wat betreft die tabel J5, daar ben ik het niet mee eens, want die tabel J5 die vat ook de afschrijvingen samen. Pak hem er even nog eens terug bij. Ik heb hem opengelicht. Dus in die tabel J5 ziet u de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen. Dat is 3.661.486 euro. Ja, in een gemeentelijke context, in een OCW-context, hou je daar geen rekening mee. Die moet hier wel weergegeven worden. Maar dat zou betekenen, dus om een afschrijving duidelijk te maken, als iets afgeschreven is, vernieuw je dat. Dus stel nu bijvoorbeeld dat we dit gemeentehuis op 20 jaar afschrijven. Ja, we gaan dan na 20 jaar geen nieuw gemeentehuis kopen, bij wijze van spreken. Maar we gaan dat wel in dat schema J5 mee opnemen. En dat betekent dan in feite, waarnaar er verwezen wordt, dat we met een structureel tekort zitten. Maar als je die afschrijvingen daar uithaalt, je moet daar wel mee rekening houden in uw AGB, voor alle duidelijkheid. Maar als je die eruit haalt, dan is dat dus niet het geval. Dus we hebben daar toch een, denk ik, een andere visie op. De doorstorting van de belastingen. Plotseling is hier de federale overheid Sinterklaas en de redder. Terwijl al jaren, en vanuit alle Vlaamse besturen gezegd wordt tegen de federale overheid, wanneer worden onze terechte belastingen op tijd doorgestort? Jaren aan een stuk, hè? Altijd komen die te laat, altijd wordt er geteerd door de federale overheid op de inkomsten van de Vlaamse gemeente om daar interesten uit te halen. Die komen soms met 2 jaar vertraging doorgestort. Daarbovenop, dat is nog een punt waar wij al jaren aankaarten binnen de lokale besturen, moeten wij daar ook nog eens 3% administratiekosten op betalen. Dus voor elke 100 euro die de boekhoudenaar betaalt voor zijn eigen lokaal beleid en voor zijn eigen lokale dienstverlening, moet je 3 euro achterlaten bij de federale overheid. Dat is de realiteit, de mensen. Dus als er dan nu toch eens een extra doorstorting komt en dat we naar 14 maanden gaan, iets waar we eigenlijk al heel lang vragende partij voor zijn, en ik vrees dat het ook maar eenmalig zal zijn, dan denk ik dat dat niet meer dan terecht is, want we hebben al miljoenen euro's de Vlaamse gemeente misgelopen door het wanbeleid van de federale overheid en het doorstorten van de belastingen, de personenbelastingen, waar wij recht op hebben. Energie is duidelijk inderdaad een meevaller. Dat het AGB rechtgetrokken is door een aantal maatregelen, ik vind dat een beetje oneervol om dat dan geknutseld te noemen of om te zeggen van dat is allemaal doorgeschoven naar de gemeente. We hebben dat denk ik met experten besproken, hoe dat we dat ook moesten doen. Maar wat ik wel erken, en dat heeft ook tot een oplossing geleid, ik ben ook blij dat dat erkend wordt, en ik ben ook trouwens heel blij dat we daar ook eindelijk in geslaagd zijn om dat ook recht te kunnen trekken. Maar een van de debatten die in de volgende beleidsperiode op tafel zal liggen, en die absoluut zal moeten gevoerd worden, dat gaat niet alleen over het herzien van die lening, maar dat gaat ook fundamenteel of we dat autonoom gemeentebedrijf ook nog behouden. En of het niet veel beter is, hè. Ik zie al een aantal mensen knikken, dus ik ben blij dat we daar ook hetzelfde over denken, dat we dat echt moeten evalueren op een bepaald moment, is dat BTW-voordeel, is dat nog efficiënt, is dat nog belangrijk of niet, of moeten we dat overdragen en dan komt het inderdaad allemaal bij de gemeente terecht. Maar dat we dat in het begin zo hebben gedaan met een autonoom gemeentebedrijf, heel veel gemeentes trouwens, voor sportparken, voor zwembaden, noem maar op, dat heeft natuurlijk te maken met heel het BTW-verhaal. Met een taxshift ben ik het ook absoluut niet eens, hè. Die taxshift is er wel voor de mensen, hè. Die taxshift is er wel voor de mensen. Wij hebben de personenbelastingen verlaagd van 7,3% naar 6,9%. Dat wil dus zeggen dat de mensen die belastingen betalen op hun inkomen, op hun arbeid, op hun pensioen, die moeten effectief minder belastingen betalen. De mensen die geen eigendom hebben in onze gemeente, maar die huren, die misschien ook dikwijls in een meer kwetsbare situatie zitten, die hebben netto een belastingsvermindering gekregen. En op de onroerende voorheffing, die hebben we dus verhoogd, en dat is dan voor mij de taxshift, is het zo dat gemiddelde huishoudens in globo een gelijke fiscale druk kennen, dat inderdaad de meer begoede burgers in boekhoud met hogere inkomens en grote gronden en bezittingen, dat die meer zullen betalen finaal. Dat is ook zo. En ik vind dat een politieke keuze die wij gemaakt hebben en dat dat een sociale politieke keuze is. En het feit dat die taxshift is doorgevoerd, ja, dat wordt hier nu uitgelegd als van, ja, we zien natuurlijk in absolute cijfers de belastingen stijgen. Ja, dat heeft, wat ik u gezegd, te maken met er komen meer inwoners. Het gemiddelde inkomen is gestegen. Dat heeft dan ook te maken met de indexering van de lonen. Dat is wel belangrijk. Maar het cijfer dat niet ligt, en ik ben het hier even vlug gaan opzoeken, er wordt door Belfius jaarlijks een rapport uitgegeven over de financiële toestand van de lokale besturen. En daar wordt ook de totale fiscale druk van de gemeente gemeten. Wel, ik kan u zeggen dat in boekhoud de totale fiscale druk tussen 2018 en 2022 gedaald is. Lichtjes gedaald, weliswaar, met 0,2%. Hè? Maar het is wel een daling. Dus dat is voor mij ook het feit dat we die taxshift wel degelijk hebben doorgevoerd een bewijs daarvan. Want als die fiscale druk was gestegen, ja, dan hadden we die taxshift niet doorgevoerd. Dan had u gelijk gehad en dan was er een belastingsverhoging geweest. Ik kan u daar zelfs de details van geven. Hè? Dus dat wil eigenlijk zeggen, als je in het gewest 100 euro belastingen betaalt, dan betaal je in boekhoud 83. Hè? Dus dat is de norm van de fiscale druk die Belfius berekent. Als die cijfers van Belfius moeten betwist worden, dan moet men dat doen. Maar dan moet men dat aan Belfius vragen. Hoe berekent dat? Waar komt men dat uit? Maar zij maken jaarlijks zo'n profiel op per gemeente. En dat is ook iets, een van de cijfers, als er dat uitkomt, dat rapport, waar ik direct naar ga kijken, wat is de fiscale druk in onze gemeente? En dan denk je dat onze taxshift wel geslaagd is en ik wil geen voorafnames doen, maar ik denk dat het debat rond de taxshift ook bij de volgende begrotingsdiscussies terug moet gevoerd worden. Want ik denk dat er daar nog marge is. Die geen investeringen. Ik begrijp dat je dat zegt, want tot onze frustratie hebben wij inderdaad een aantal heel belangrijke investeringen moeten doorsturen naar de volgende jaren. Ik heb het lijstje er straks laten zien en dan denk ik enerzijds toch wel redelijk indrukwekkend wat we in 2023 allemaal hebben gerealiseerd. Maar dat we al heel graag aan het werken waren geweest om de Bruchemse Steenweg, ja, natuurlijk. Dat we al verder hadden willen staan met de Wandelgem Steenweg, ja, natuurlijk. Dat we liefst niet zo lang hadden willen wachten op de centen van het Kopenhagenfonds om het fietspad op de Lispersteenweg te realiseren, ja, natuurlijk. Maar dat zijn ook frustraties bij ons, dat zijn ook frustraties bij de diensten hierboven. En pakt er nu nog maar één of twee van die projecten uit en je krijgt al heel andere cijfers op het vlak van investeringen. Maar dat is ook wat ik gezegd heb. Het is niet zo dat we niks hebben gedaan. Het ligt klaar. Het ligt klaar om uitgevoerd te worden. Dus we zijn ermee bezig. Wat de Wollensput betreft, Ik denk, heel eerlijk gezegd, als we het niet verkocht hadden, dan hadden we echt pas een groot financieel probleem gehad. En misschien hebben we daar in het verleden de verkeerde beslissing genomen. Maar als we... En we hadden hem inderdaad veel sneller moeten verkopen en dan had hem ook meer opgebracht. Dus daar volg ik. Daar ben ik mee akkoord. Maar misschien hadden we... Ik weet het niet. Misschien hadden we op het moment dat die eigenaars van die gronden destijds vroegen van die te mogen ontwikkelen nadat het grootstedelijk gebied is afgebakend geworden en dat dat woonzone was geweest, dan is er een verkavelingsplan op tafel gekomen. Hadden we dat onmiddellijk toen toegestaan, dan had dat verkaveld geweest en dan hadden we deze problematiek niet gehad. Dan hadden we waarschijnlijk kritiek gekregen van er wordt nog maar eens gebouwd en we hebben toen gekozen om dat wat tegen te houden. Als ik daar eerlijk een evaluatie van maak, dan zeg ik, we hebben dat te lang tegengehouden. We hadden daar sneller... Het wordt toch bebouwd, je kunt, of dat je dat nu wilt of niet. Ander is verstevig, ander ingesteld, het is allemaal rood. En als je daar een omgevingsvergunning voor aanvraagt, Lier heeft dat op een bepaald moment zelfs gevraagd, want er ligt een grond van het OCMW van Lier, en Lier had daar perfect een aantal kavels kunnen realiseren, ander is verstevig, zonder dat je dat had kunnen tegenhouden. Maar goed, zwart, ik denk dat we er uiteindelijk... En hopelijk met niet al te veel kleerscheuren gaan doorkomen. En op de dag dat dat project hier op tafel gaat komen, of dat dat besproken kan worden, dan hoop ik dat dat dan ook wel een woonproject zal worden voor de toekomst. En dat we daar dan toch zien dat we daar een aantal goede zaken kunnen realiseren op vlak van woonbeleid dan voor onze inwoners. Dat heb ik over gehad, dat er niet geïnvesteerd is geweest. Ja, Erik, het is natuurlijk wel zo dat wij een gemiddeld investeringsritme hebben van 2,5 tot 3 miljoen euro. En dat dat nu inderdaad even gezakt is en in de put gegaan, dat klopt ook zo. Maar er zijn ook jaren geweest dat dat daarboven is gegaan. Dus ja, je moet toch proberen om een gemiddelde te rekenen over meerdere jaren. Die leningovereenkomsten, dat is correct, de financieel directeur heeft dat uitgelegd. Dat moest ook gebeuren, maar we hebben er ook nooit een opmerking over gekregen in het verleden. Ook niet van de bedrijfsreviseur, ook niet van het Q&A. Dus het is nu in feite Q&A zelf, dus we zijn nu van naam veranderd, ik ben het weer even gezet, Mondé, More Public, die eigenlijk dat nu opmerkt voor ons en zegt van ja, kijk, zouden dat toch niet doen. Maar van de bedrijfsreviseur hebben we dat destijds ook niet opgemerkt gekregen. Dus ja, de discussie blijft. Ik zeg daar niet, überhaupt niet tegen zo'n bedrijfsreviseur. Dat is ook de vraag van Lode, om dat te bekijken. Dus dat kan bekeken worden, maar ik denk dat je een aantal zaken zult moeten afwegen. Bijvoorbeeld het feit dat je met een bedrijfsreviseur werkt, dan ga je ook heel veel sneller moeten afsluiten, je boeken en je cijfers. En dat betekent dat je dus... aan het werken zijn met te weinig, volledige cijfers, facturen die nog moeten komen, openstaande schulden en dergelijke meer. Dus je gaat sneller in januari al moeten afsluiten voor een bedrijfsreviseur. Er zijn voor- en nadelen aan, je moet dat bekijken. Maar in een gemeente wordt er soms financieel anders gewerkt als in een bedrijf. Wat die leningen betreft, ja, ik denk dat het grote nadeel is wat je voorstelt, Erik, is dat je dan met heel veel kleine leningen zult moeten gaan werken en dan gaat het wel qua interestlast hoger uitkomen. Misschien moet dat eens bediscussieerd worden met de financiële relatiebeheerders van de banken, maar wij proberen echt in bulk te werken, waar we heel goed voorwaarden kunnen krijgen en waar we ook kunnen beslissen of we het moeten opnemen of niet moeten opnemen. Dat is toch wel een voordeel. We hebben al betere voorwaarden dan bijvoorbeeld een particulier, een lokaal bestuur. Dus we moeten daar toch wel bepaalde overwegingen in maken. De responsabiliseringsbijdrage, ja, dat is nog zo een debat natuurlijk. Nu is het zo dat de Vlaamse regering subsidies geeft aan lokale besturen voor die responsabiliseringsbijdrage deels te kunnen betalen. Dus dat gaat over het debat rond de contractuele en de statutaire. Wij hebben er altijd voor gekozen om inderdaad geen responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen. En nu denk ik dat we op het kantelpunt aan het komen zijn. Misschien zijn we er al over en moeten we daar sneller in gaan. Ik ben ook blij om in de Raad te mogen horen dat we inderdaad resoluut moeten gaan kiezen voor contractuele en niet voor vastbenoemde. Maar ik denk ook dat de volgende Vlaamse regering in zijn regeerakkoord deze problematiek ter harte zal moeten nemen en zal moeten evalueren of ze de lokale besturen nog verder gaan subsidiëren op het vlak van de responsabiliseringsbijdrage. Want als ze dat niet gaan doen, dan verwacht ik dat er heel veel lokale besturen in de problemen gaan komen. Ik denk dat iedereen dat wel beseft. En toch denk ik de grotere steden en misschien zelfs de fusiegemeenten, die daar toch nog wel in die eerste jaren na de fusie voor moeilijke financiële oefeningen staan als het over personeelskost gaat en het rationaliseren van uw personeelsbeleid. De kost van die afval en die diftar, ja, dat heeft natuurlijk te maken met die eenmalige kost die is moeten geïnvesteerd worden in die aankoop van die containers. Die lag ruim boven de 190.000 euro. Dus als je dat natuurlijk eruit laat, dan krijg je wel een positiever resultaat. Maar je kunt dat ook in de afrekeningen van IGN terugvinden. Ja, de afgifte van die administratieve stukken, daar kan ik niet onmiddellijk op antwoorden. Ik denk dat het te maken heeft met het volume van vernieuwing van paspoorten. Maar we kunnen die vraag nog wel eens stellen, Jan, eventueel aan een dienstburger. Dan Oekraïne, ja, allee, dat lijkt natuurlijk op een winstsituatie, maar dat is het absoluut natuurlijk niet als je alle uren rekent van onze mensen die daar ook nog moeten insteken. En dat moet het ook niet zijn, hè, voor alle duidelijkheid. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat is eigenlijk een beetje eenzelfde gelijkaardige situatie zoals dat we met ons Eloise hebben gehad, onze lokale opvanginitiatieven, die in feite, waar ook een subsidie tegenover stond en waar je dus ook zag dat daar overschotten op konden gerealiseerd worden en die dan dikwijls ook opnieuw, maar dat mag nu niet meer, denk ik toch niet, geïnvesteerd werden in huisvesting, maar dat mag niet meer. Maar vroeger gebeurde dat dus wel.
Artikel 60ers.
Artikel 60ers, wat was dat?
De vraag van Sven.
Ja, daar gaat Katrien op antwoorden. Die vraag Sven over die verdeling van die alleenstaande en die gezinnen, daar heb ik niet onmiddellijk op, maar Jan, kan dat ook genoteerd worden, dat we dat nog even opvragen en doorgeven. En artikel 60 ga jij antwoorden. Bedrijfsreviseur heb ik geantwoord.
Het BTW is waard.
Het BTW is waard. Er altijd nog eens. Ah, dat doe Katrien ook. Excuseer. Is er nog een vraag die ik ergens vergeten ben of een debat? Nee, okay. Moet Katrien misschien nog die twee
vragen? Maar Filip wilde ook nog een toevoeging. Maar ik weet niet. Eerst Katrien, dan moet je de micro vragen. Ja, Filip.
Dank u. Ja, ik wou nog even terug tussenkomen over het patrimonium. Er wordt altijd wel de focus gelegd op de verkoop van het patrimonium en dat bepaalde partijen daar niet voor te vinden zijn. Maar ik wil hier ook wel eens even de focus leggen op het toegevoegde patrimonium dat er bijgekomen is de voorbije periode. Het verkochte patrimonium, dat is steeds patrimonium geweest, dat eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft voor onze gemeenschap. En het aangekochte patrimonium, of het toegevoegde patrimonium, dat heeft steeds wel toegevoegde waarde voor de gemeenschap. Dat kan gaan naar natuurgebied, dat kan gaan naar sport en recreatie, dat kan gaan ook naar sociaal beleid. In het verleden zijn er bij het OC&W door de verkoop van patrimonium doorgangshuizen en noodwoningen aangekocht. Daarnaast is er ook bijkomend patrimonium door verwervingen, dus lasten. Dat zijn dan bijvoorbeeld het Bessemgebied is toegevoegd aan ons patrimonium. Het Eikenbosje is toegevoegd aan ons patrimonium door verwerving. Andere zaken die toegevoegd zijn aan ons patrimonium door aankoop zijn de gronden van het Snippenbos, zowel het sportpark als het containerpark. Tuin naast het scoutslokaal, veld van Bakwalde voetbal. En dan nu laatst de gronden van Molenbeekbron 1 en 2. Dus er is ook wel behoorlijk wat toegevoegd aan ons patrimonium. Dat wordt soms te weinig in de picture gezet, denk ik. Dus daar wou ik even ook wel eens de aandacht op vestigen.
Katrien? Mag je moeten...
Ja. Ik heb een paar dingen genoteerd. Oekraïne wil ik nog heel even op terugkomen. Dat zijn alleen de directe kosten die in die tabel stonden. Dus alle indirecte kosten worden daar niet in genoteerd. En we werken daar ook niet met interne facturatie, omdat dat voor niemand eigenlijk een win is. Hè. Maar als u wilt, kan daar wel nog een overzicht van gemaakt worden. Artikel 60ers... Sven, die worden altijd, of traditioneel al, en ik doe al heel lang het OC&W, gebudgeteerd rond de 8 voltijdsequivalenten volledig op een jaar. Dat hebben we, in mijn weten, zelden gehaald dat we die loonkost halen. Maar er is dus zeker ruimte voor de maatschappelijke assistenten om aanstellingen te doen. Nu, waarom zijn er dan geen? Dat heeft te maken met het soort cliënten die zich aanbieden en de jobkansen die zich dan op dat moment ook bij bijvoorbeeld een Opnieuw en Co. of bij, er zijn ook privé ondernemingen die eventueel een tewerkstellingstraject willen aangaan met de sociale dienst. Dus daar wordt een arbeidstrajectbegeleidster begeleid. Alle mogelijke dossiers en alle leefloners doet sollicitatietraining, zoekt naar taallessen, wat weet ik allemaal, om te zien, zijn deze mensen al klaar voor een traject en zijn er ook aanbieders die iemand willen aannemen en vinden we daar een match. Maar we ramen dat altijd ruim, in de zin dat er zeker ruimte is binnen de sociale dienst als er daar mensen zich aanbieden. Dus als er dan overschot alleen in het budget is, heeft dat meer te maken met het type cliënt of het aantal dossiers die zich aanbieden bij de sociale dienst. En als er niet direct mensen zijn of die mensen zijn nog niet klaar voor een traject, dan hebben we minder loonkosten daar, maar ook minder subsidies, want dat is ook sterk gesubsidieerd. Heel het OCMW eigenlijk. En als je daar minder steun uit keert, heeft dat ook directe implicaties op alle mogelijke subsidies, omdat eigenlijk heel het OCMW afhangt van heel veel subsidies. Dan het BTW-verhaal. Ja, net door die herfinanciering en door ons winstoogmerk sinds de herfinanciering van 2021 onder controle te hebben en winst te genereren en ons winstoogmerk te halen, is dat BTW-verhaal dat zwaard. Ik zal niet zeggen helemaal verdwenen, want er kan nog altijd een btw-controle komen. Die hebben we tot op heden niet gehad. Maar we zijn sinds 3 jaar wel in orde voor ons btw-reglementering. Dus als dan een van de ingewikkelde dingen is waar het effectief wel moeilijk is om tussen de BBC en de NBB-vennootschap die evenwichten van financiering te halen en die aflossingen en die afschrijvingen gelijk te trekken, dan is net dat het goede resultaat voor de BTW, voor ons resultaat en ook, dat herhaal ik nogmaals, dankzij Q&A en more, die mee dit hebben bewerkstelligd. Hè. De bedrijfsrevisor, ik wil er nog 1 keer op terugkomen, ik ben daar absoluut niet tegen. Maar het feit dat ik ga heel veel extra werk en daarom geen win voor de organisatie zijn in mijn ogen. Wat doet een bedrijfsrevisor? Die kijkt helemaal niet in detail zoals More en Q&A en de accountants de rekening nakijken. Die gaat kijken of het resultaat in overeenstemming en een waarachtig resultaat geeft. Als je kijkt van 2016 tot 2020, toen ik het heb overgenomen, hebben we jaar op jaar verlies geleden. Dus om maar te zeggen, dat werd toen wel door een bedrijfsrevisor die zegt, ja, het klopt, u hebt verlies. Dat is eigenlijk wat de bedrijfsrevisor heeft gezegd. Uw rekening stemt overeen met de realiteit en u hebt verlies. Jawel, jawel. Wij hebben altijd een revisor gehad, zolang het verplicht was. En ik heb hem afgeschaft, omdat... Ja, ik wil er echt wel heel specifiek op terugkomen. Er was altijd een revisor, totdat de wetgever heeft gezegd dat het niet meer verplicht was in het... Echt waar? Ik heb hem afgeschaft, omdat het niet meer verplicht was. En omdat ik het nut er niet van inzet, we hadden jaar op jaar verlies. Het heeft geen enkel bijdrage geleverd om winstrealisatie te realiseren. Moor heeft dat wel gedaan en we zitten nu jaar op jaar in een winstgevende situatie. We hebben het onder controle. Ik ben er echt niet tegen, absoluut niet, maar ik heb het verhaal van de bedrijfsrevisor en dan zijn we safe, dat klopt niet. Ja. Erik?
Allee, ik denk dat je toch wel een verschil moet maken tussen het financieel beleid, hè, wat daarmee uitgestippeld wordt vanuit de financiële dienst. Dat is niet de taak van een bedrijfsrevisor te zeggen hoe je uit de rode cijfers moet klimmen. Hè. We hebben er hier zelf ook een aantal voorstellen gebracht hier rond tafel. Veel van die voorstellen zijn ook aanvaard. Wat ik wil van een bedrijfsrevisor is dat hij mij comfort geeft in de cijfers en dat hij juist geboekt dat al hetgeen dat we gedaan hebben, dat mocht en dat correct is.
Ja, maar daar hebben we ook nog toezicht voor. en ja, de gecertificeerde
maar wij krijgen daar geen verslag van. Ik heb hier nog nooit iets van More Public of van Q&A zien verschijnen.
U hebt mij maar te bellen en ik leg het u uit of ik geef u de resultaten van uw doorlichting.
Ik vind het ook een beetje een drogreden om te zeggen, ja, dan moeten we sneller afsluiten. Nu, eerlijk gezegd, ik kan mij niet voorstellen dat het AGB, dat daar zo enorm veel facturen en dingen binnenkomen en buiten gaan, dat een snel een afsluit daar niet echt mogelijk zou zijn.
Dat wil ik u in detail geven.
Ik weet dat niet.
Als wij in januari, 1 januari het nieuwe jaar starten, dan denk ik dat gemiddeld heel veel facturen nog tot in maart binnenkomen, die betrekking hebben op het vorige jaar. Dat is bij heel veel besturen zo. Dus dat is één. Hè? Dus je kunt niet zomaar in januari afsluiten. Een bedrijfsrevisor gaat eerst alle cijfers opvragen op een gegeven moment. Die gaat een verslag schrijven. Dat moet op de raad van bestuur komen. Als u dat verslag hebt gemaakt, pas dan kan ik finaal gaan afsluiten. Dus er is altijd een veel trager proces. Hè? We moeten wel juni ook halen. Voor de wetgeving moeten we juni halen. Dus je moet eigenlijk al een hele tijd op voorhand al beginnen afsluiten. Geen probleem, hè? Maar we gaan veel meer met ramingen moeten werken dan met effectieve facturen. Dat is een consequentie. Voor mij niet gelaten, maar dat is zeker een consequentie. Dat je meer met ramingen gaat moeten werken. Of te verwachten facturen in plaats van met effectieve facturen.
Ja, ja. Okay. Dat gebeurt dat in heel veel genootschappen en bedrijven. Zo, hè?
Dus ja, maar mij niet gelaten.
Misschien, je hebt het woord omdat je nog in de repliek nog andere dingen hebt.
Ja, maar ik ga ook nog even repliceren op wat de burgemeester zei er
eerst.
Van een tax shift, hè, dus dat mensen effectief minder personenbelasting aan de gemeente Boeghout betalen, dat klopt dus niet in absolute cijfers. Dat is niet, maar omdat je, dat is een percentage van je loon. Maar als dat loon ondertussen 2 of 3 keer geïndexeerd wordt, betaalde netto meer. Uw onroerende voorheffing, dat zou, anders hadden misschien nog meer betaald, daar geef ik u gelijk in. Maar een boekhoudenaar betaalt in 2023 meer personenbelasting, aanvullende personenbelasting, dan in 2022 of in 2021, omwille van de indexering van de lonen onder meer. En voor de onroerende voorheffing, uw kadastraal inkomen, dat wordt ook mee geïndexeerd. Dus als je alle facturen van onroerende voorheffing aan mensen van 20, 21, 22, 23 naast elkaar zal liggen, die van 23 zal een pak hoger zijn dan die van 22, 21. Maar voor de personenbelasting is dat ook zo. Omdat je gebreekt is op iets dat geïndexeerd wordt. Anders had het nog meer personenbelasting geweest en iets minder stijging bij je onroerende voorheffing. Maar in globo betaalt iedereen gewoon meer belasting, zowel personen als aanvullende belasting.
Oké, dat was
en
één.
Dan, nog één puntje. Ja? Ik ben het helemaal niet eens met wat de burgemeester zegt, dat je met afschrijvingen geen rekening moet houden. Want dat heeft een voorbeeld van, stel dat we hier, dat gemeente, dat is nu, dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar je hebt er ook een crèche en een politiekantoor lokaal gebouwd, burger- en welzijngebouw. Dat wordt op 40 jaar afgeschreven. Als je denkt dat zo'n gebouw, dat 100 jaar mee kan gaan, ik betwijfel dat heel sterk. Dus na 40 jaar hadden we er toch wel ofwel een heel grondige renovatie moeten doen of een nieuw gebouw moeten zetten. We hebben zelfs kleuterscholen gehad die veel minder lang er gestaan hebben, die we ondertussen al hebben herbouwd. Dus het feit van afschrijvingen is ook een economische realiteit. Dat wil ik maar meegeven. Dus ik vind dat je daar eigenlijk rekening mee moet houden. Ik weet dat gemeentes altijd gewerkt hebben op basis van kasboekhouding, hè, in een uitgave. En in dat verleden versta ik dat, maar eigenlijk bedrijfsmatig moet je er eigenlijk wel rekening mee houden.
Dank u wel, Erik. Ik heb Sven nu en dan heb ik Lode en Christel nog.
Ja, dank u wel. Ik had 2 bijkomende zaken. Eerst in verband met die artikel 60'ers. Begrijp ik dan dat wij geen enkele artikel 60'er binnen onze eigen diensten aanstellen of in dienst hebben? Want dat vind ik dan wel een gemis. En dan bijkomend, als repliek op Philippe, het klopt inderdaad dat het patrimonium is bijgekomen, maar om maar een voorbeeld te geven, het huisje hier wat verder in de Heuvelstraat, dat is bezwaarlijk een succesverhaal te noemen op het gebied van patrimonium. We hebben dat eerst aangekocht om het dan gebradeerd op een gegeven moment dan toch van de hand te moeten doen. Ook omdat er structureel heel weinig geïnvesteerd is, / onderhouden is. Maar het verhaal van dat patrimonium voor 2023 is, je hebt 4,6 miljoen verkocht, 2,25 miljoen aangekocht. En het klopt, dat er zaken zijn bijgekomen in dat patrimonium. Ik wil dat ook helemaal niet in twijfel stellen, Maar het verschil is wel 2,35 miljoen. En je kunt, en ik zeg dat nog eens, en dat is een boutade, maar het is echt wel waarheid, je kunt iets maar één keer verkopen. Dank u wel.
Lode? Ja, Lode?
Ja. Ik ben het niet helemaal eens met wat de burgemeester zegt over de ontvangsten, met de meevaller. Uiteraard is dat een meevaller en dat is ook blijver. Maar als we het jaar zouden normaliseren, en dat was mijn punt, dan zouden we het er niet zo mooi uitzien. En uiteraard, de snelheid van betalen van de overheid, dat is inderdaad een probleem, denk ik, maar dat heeft aan zich hier niets met dit te maken. Dit is eigenlijk gewoon een wijziging van de overheid die een correctie toepast, eenmalig, maar dat brengt ons volgend jaar natuurlijk niet veel beter. Voor de taxis was mijn bemerking alleen maar dat het voor ons heel moeilijk te controleren was, omdat er inderdaad indexaties zijn geweest, 14 maanden in plaats van 12 maanden. En dan maakt het heel moeilijk om na te kijken, is het inderdaad een shift die afneemt.
Ja.
Ja, ik ga eerst op Lode, op die taxi, op dat bedrag. Klopt, Lode, dat is heel moeilijk. Wij hebben geen detailcijfers daarvan, En waarom hebben we een afwijking? Wij hebben in dit budget ook de ramingen van de overheid die op basis van hun statistiek van bevolkingsdichtheid, van gemiddelde stijging die zij verwachten en inflatiecijfers, maken zij voor heel Vlaanderen en voor elke gemeente een raming. Dat is het verwachte inkomsten voor de belastingen. Het zijn die cijfers die wij opnemen in onze budgetten en achteraf en maandelijks stortingen doorkrijgen, een afrekening krijgen die in deze rekening worden verwerkt en die dan inderdaad €236.000 hoger liggen dan dat wij geraamd hebben. Dat is inderdaad een meevaller. Ik heb daar geen detail van. Dat is ook niet zo eenvoudig, omdat het een mix is, zoals gezegd, door bevolkingsaangroei, door gestegen inkomsten. Dus dat is een hele moeilijke. Dus daar kan ik spijtig genoeg niet direct op antwoorden. Ik heb geen detail van hoe dat dit is opgebouwd. De artikel 60ers, dat klopt, Sven. Wij hebben momenteel niemand in onze eigen bestuur te werk gesteld. Wij hebben daar wel hard naar gezocht om iemand te vinden die bijvoorbeeld een stukje onze postbedeling, een aantal administratieve taken doet, omdat het zijn ook niet altijd eender welke taken die je die mensen kunt laten doen. Maar er heeft zich niemand aangeboden die in dat profiel paste. Maar de sociale dienst weet waar wij als bestuur op zoek naar zijn. We hebben een lijst opgemaakt met allemaal taken die wij denken, dit zijn perfect taken die in een artikel 60er zou kunnen uitvoeren. Maar als daar geen profielen zijn die zich op dat vlak aanbieden, dan is er geen match. Dus dat heeft daar mee te maken.
Ik heb nog twee tussenkomsten. Philippe, misschien, er was een repliek op iets of iemand. Ja, doe maar. En dan hebben we Christel nog. Christel, zeg eens.
Ja, gewoon heel kort. Wat de huis in de Heuvelstraat betreft, dat vind ik zelf ook achteraf gezien zeker geen goede investering geweest. En het is dan achteraf een beleidskeuze geweest om dat niet in eigen beheer te renoveren, omdat dat veel rompslomp met zich zou meebrengen. Daarnaast, dat bedrag van vorig jaar, van die 4 miljoen in, over de verkoop van patrimonium, dat is natuurlijk een scheefgetrokken situatie door die wolfsput dat daarin zit. Ik vind dat je dat op de lange termijn moet bekijken en dan geeft dat een heel ander beeld.
Dank u wel. Christel?
Ja, ik had 4 punten. Dat die meevallers, vooral financieel, dat dat meevallers zijn, maar dat dat eenmalig is met mijn collega's al gebracht. Ik had ook nog een opmerking naar Schepen Verstappen toe, dat patrimonium buiten de gemeente wordt verkocht en dat er dan wordt gezegd, dan kopen we patrimonium binnen de gemeente. Ik zou er eigenlijk toch nog eens graag willen op hameren dat dan toch wel eens wordt gewerkt aan de toegankelijkheid en dus ook dat dat meer ter beschikking komt van de boekhoudenaar en de vreemdenaar. Ik heb deze week bij mensen gestaan van Natuurpunt en die willen gewoon die toegangswegen niet verbeteren, niet meer toegankelijk maken voor de burger. Dat heeft geen financieel verhaal, maar ik vind dat toch eigenlijk ook wel een hele belangrijke. Ik had dan ook nog een vraag voor de financieel directeur, wat er eigenlijk gebeurt als we morgen beslissen om het AGB en de gemeente samen te voegen. Wat gebeurt er dan met die BTW van 2 miljoen? En mijn vierde vraag was ook nog, facturen die tot maart, april binnenkomen. Ik heb dat niet zo goed door. Is dat dan binnen het AGB dat een vennootschap is, hè, BTW verplichtig? Hoe kunnen facturen tot maart binnenkomen? Of is dat binnen de gemeente?
Oké. Ja. Ik zal eerst op die facturen antwoorden. Je moet een getrouw beeld geven in je jaarrekening. Dat betekent dat je facturen die betrekking hebben op 23, hè, dus een bijvoorbeeld een investering die uitgevoerd is in 23, maar ik ga nu even op 2 januari 24 de factuur binnenkomt, dat je die nog altijd toewijst als een factuur naar 23. Zo komen er tot maart facturen toe, zowel in de gemeente als in het AGB. Dus je wijst die correct toe met een te verwachte factuur naar het juiste boekjaar. Die techniek, dat is een correcte en een normale boekhoudkundige techniek. Dat doet je zowel, doe ik dat in OC&W, in gemeente, als in het AGB. In het AGB kun je ook alleen maar echt facturen boeken die effectief in het boekjaar zijn toegekomen. En de rest zijn te verwachte facturen die effectief bijvoorbeeld een afrekening van elektriciteit. Dat kan in maart komen en dan heeft die afrekening te maken op heel het vorige jaar plus nog een paar maanden. Dan moet jij een stukje daarvan toewijzen. En anders krijg jij ook een heel vertekend beeld en kun je statistisch ook heel moeilijk ramen. Dus je probeert in alle grootboeken, in al je facturen, zo correct mogelijk toe te wijzen naar het juiste jaar. Dus er wordt heel veel analyse van de grootboeken, de facturen worden grondig nagekeken en daar waar er grote afwijkingen zijn, worden die al of niet toegewezen naar het vorige jaar of zelfs facturen een stukje toegewezen met een overlopende rekening naar het volgende jaar.
Ja, oké. Okay.
Nee, het gebeurt meer dat je te verwachten facturen in je boekjaar. Ja, oké. Okay. Dus het gebeurt aan beide zijden. Ja.
Er was nog een tweede
vraag. Het stukje van het AGB af te schaffen.
Wat gebeurt er dan?
Dus ofwel moet jij een stukje van die BTW terugbetalen. Als je nu zou stoppen, zou je een stuk van de BTW die je gerecupereerd hebt moeten terugbetalen. Dus dat is dan een kost voor de gemeente. Als je het incorporeert, hè, en terug een niet-BTW-verhaal van maakt. Dus dat is af te wegen wanneer dat opportun is.
Christel? En wat is een stuk? Want nu was dat, denk ik,
het stuk dat jij BTW gerecupereerd hebt vanaf, als ik het mij goed voor heb, want de historiek is niet helemaal bij mij. Ik denk dat we in 2016 een AGB hebben opgestart. Dus die jaren moet jij eigenlijk gaan kijken wat heb jij van BTW gerecupereerd. En dan is er een hele transactie. Ik ben ook nog niet de specialist in die dingen. Maar in C is het, stopt je vroegtijdig, dan moet jij ook je BTW-recuperatie terugbetalen. Dus ofwel wacht jij 15 jaar.
Oké. Dan hebben we Koen nog het woord gevraagd en dan stel ik voor dat we afronden.
Ik ga je terecht afronden. Perceptie is alles deze dagen. Ik ga proberen ook verbindend af te ronden. Maar we hebben de gemiddelde aangifte van de inkomsten van de boekhoudenaren zijn van 2018 tot 2020 met ongeveer 11% gestegen. Hè? Dus in de aangifte van uw belastingen. En voor de belastingen is dat qua personenbelasting 4,2%. Dus daar zit het duidelijk de delta, waarbij ik dus beweer dat je dus wel een tax shift hebt doorgevoerd, maar, ik heb gezegd, dat ik verbindend ga afsluiten. In uw aangifte voor de onroerende voorheffing, dus in het kadastraal inkomen, is dat 4,2% toegenomen naar 2022 en is in het boekhoud ook exact 4,2%. Dus waarom is dat daar gelijk en waarom is er daar niet minder? Wij hebben die inderdaad verhoogd die onroerende voorheffing, dat is die een tax shift, maar dat is de verdienste van de vorige federale regering die daar inderdaad wel maatregelen heeft Vlaamse regering die daar maatregelen heeft genomen. Dus in die zin zit er wel een delta tussen de personenbelasting en de onroerende voorheffingen.
Dank u wel, iedereen, voor de goede toelichting en ook de vragen. Mag ik stel voor dat we nu overgaan tot de stemming van de jaarrekening 2000. Is dat opnieuw?
Het is dan open.
Zet hem af. Dus ik stel voor dat we overgaan tot de stemming van de jaarrekening 2023, het gedeelte van de gemeente. Ik start daarover nu de stemming. Nog twee mensen? Ja, er zijn 22 stemmen uitgebracht. 13 ja-stemmen, 2 onthoudingen en 7 nee-stemmen. Het punt is aangenomen. Ik denk, ja, we zullen eerst de stemmingen afwerken. Het volgende punt is G3 en dat is dan de jaarrekening 2023 voor het gedeelte van het OCMW. Mag ik daar uw stem over? ...22 stemmen uitgebracht, 13 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 7 nee-stemmen. Het punt is aangenomen. Het volgende punt is de leningsovereenkomst voor de investeringen van het AGB 2021. Daar vraag ik ook uw stem over. ...22 stemmen uitgebracht, 13 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 7 nee-stemmen. Gaan we over naar het volgende punt, G5, de leningsovereenkomst van de investeringen van een AGB van het jaar 2022. Ook graag uw stem daarover. ...22 stemmen uitgebracht, 13 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 7 nee-stemmen. Punt is aangenomen. Het volgende punt is de leningsovereenkomst voor de investeringen van de AGB van het jaar 2023. Ook daarover vragen we uw stem. ...22 stemmen uitgebracht, 13 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 7 nee-stemmen. Punt is aangenomen. Het volgende punt is dan de jaarrekening van het AGB 2023 en ook daarover vragen we uw stem. 22 stemmen uitgebracht, 13 ja-stemmen, 2 onthoudingen, 7 nee-stemmen. Het punt is aangenomen. Dan sluiten we hier de cijferreeks af en dan denk ik dat we onze financieel directeur moeten bedanken voor het toelichting, voor het werk en... Ja, ik denk dat we een boeiend debat hebben gehad. Dank u wel daarvoor. Aan iedereen trouwens. We gaan over naar het volgende punt. En dat is Woonhaven Antwerpen. En daarover, het punt dat daarover handelt, is de aandelen van de gemeente Boeghout, waarover we moeten stemmen, want we treden uit als aandeelhouder. Iedereen heeft dat kunnen lezen. Ik neem aan dat dat duidelijk was. Ja, graag uw stem daarover. ...22 stemmen uitgebracht, allemaal ja-stemmen. Het punt is eenparig aangenomen, dank u wel. Het volgende punt is een punt over woonkade van de Ruppelstreek. En dat gaat ook over de aandelen van de gemeente Boeghout. En ook daar gaan we als aandeelhouder uittreden. Daarover mag u ook uw stem uitbrengen. ...22 stemmen uitgebracht, 22 ja-stemmen. Punt is eenparig aangenomen, dank u wel. Het volgende punt is G10 en dat is een kennisname. En het gaat over de organisatiebeheersing. En er is een organisatiebeheersingsrapport afgeleverd. En nu, dat staat 2024... Oké, dat klopt. Ja, ik was even in de war. Nee, dat is goed. Zijn daar vragen over? Of dat heeft iedereen kunnen lezen? Oké, goed. Gaan we naar G11. En dat is een gemeentelijke verordening over het conformiteitsattest en het invoeren van de gemeentelijke administratieve sanctie, dus de GAS, zoals dat gekend is. Is daar een tussenkomst over? Nee, dan gaan we daarover stemmen. ...22 stemmen uitgebracht, 22 ja-stemmen, eenparig aangenomen. Het volgende punt is een retributie op de aanvragen tot de omgevingsvergunning voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van de IIOA in toepassing van het omgevingsvergunningsdecreet en op het leveren van administratieve prestaties en administratieve stukken van de dienst omgeving voor de aanslagjaren 24 en 25. Ook daarover graag uw stem. 22 stemmen uitgebracht, 22 ja-stemmen, eenparig aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt is ook een retributie voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek. Ook daar vragen we uw stem over. 22 stemmen uitgebracht, allemaal ja-stemmen, eenparig aangenomen. Volgende punt is een kennisname en dat gaat over het toetsingskader van de publieke ruimte, waar eigenlijk een toevoeging voor gemaakt is. En Verstappen vraagt daarover het woord. Ja, Filip?
Oké, dank u. Ik heb er een korte toelichting bij. Dus dat is een toevoeging ook bij het toetsingskader publieke ruimte, zoals dat ook voor het vuilnisbakkenplan geweest is. Dat was ook een actie die in onze meerjarenplanning is opgenomen. Tijdens COVID is het belang van wandelen en rustpunten daarmee gepaardgaand enorm duidelijk geworden. Die periode zijn er ook een aantal ideeën gerijpt om mee in dit plan te verwerken, de babbelbanken bijvoorbeeld. Bij de totstandkoming van dit plan is de seniorenadviesraad mee betrokken. En dit plan past ook binnen de visie van het mobiliteitsplan, waarbij er gewerkt wordt vanuit het stopprincipe. Wat zijn de doelstellingen hier? Eerste doelstelling is het ontmoeten stimuleren. Dat gaat ook over geestelijke gezondheid. Rustpunten kunnen mensen naar buiten lokken en bij elkaar brengen. Eenzaamheid vormt immers een verdoken kwaal in onze maatschappij. Emotionele gezondheid daarnaast, emotioneel zelfbevinden, bewegen, heeft de rustpunten hebben hier een positieve invloed op de kans om gelijkgezinden te ontmoeten. Die wordt vergroot en het gevoel deel uit te maken van een groep of een gemeenschap kan hierdoor bevorderd worden. En een gevolg daarvan, sociale cohesie bevorderen. Ontmoetingsplekken kunnen de sociale cohesie in buurten versterken. Een andere doelstelling is het stimuleren van bewegen. Dat gaat dan over fysieke gezondheid. Hier hebben andere steden bijvoorbeeld ook de zilverroutes voor opgezet. Hier is de approach iets anders. We trachten mensen met een beperkt uithoudingsvermogen toch ook de mogelijkheid te geven om zich comfortabel op het publieke domein voor te bewegen of te begeven, doordat ze in de wetenschap hebben dat er op regelmatige afstand een rustpunt voorzien zal worden. En mobiliteit, dat gaat hier over zelfstandigheid bevorderen. Dus als mensen die minder goed te been zijn, worden hier gefaciliteerd om primaire voorzieningen in uw dorpskern toch zelfstandig te kunnen bereiken, zelfstandig naar de winkel gaan bijvoorbeeld, wat anders niet altijd mogelijk is als dat comfort er niet is. Locaties van rustpunten, die komen uit de nota van Vlaanderen, het toetsingstoegankelijkheid publiek domein. En dat gaat hierover bepalen van hoogtes en breedtes van rustpunten, de ondergrond, ruimte die er moet zijn voor een rolstoel of een kinderwagen en dergelijke. Er is bij voorkeur ook iets te zien vanaf een rustpunt. Verder moet er rekening gehouden worden met de oriëntatie, zon, schaduw, wind. Een recent voorbeeld is eigenlijk nog met de inrichting van het Kardinaal Sterksplein, dat mensen de feedback gegeven hebben van de plek waar je nu die bank of die gezichtsstructuur hebt ingetekend, is eigenlijk constant in de schaduw en is in een tochtgat. Dus we hebben dat plan daarop aangepast. Dus dat kan een factor zijn. Een andere factor heeft te maken met het gevoel van onveiligheid als je ergens zit. Dus je moet eigenlijk zorgen voor een rugdekking. Dat kan een groenzone zijn bijvoorbeeld, die een rugdekking geeft. En misschien logisch, maar een rustpunt moet buiten de looproute liggen, zodanig dat dat zitmeubel andere gebruikers niet hindert bij het gebruik van het voetpad bijvoorbeeld. Dat rustpuntenplan, net zoals bij de vuilnisbakken, is er ook om te bepalen welke types van zitsinfrastructuur dat wij gebruiken. Zo kun je op de werf ook je reserve aanleggen en moet je van slechts een beperkt aantal types zitbanken reserveonderdelen hebben bijvoorbeeld, voor als er schade is. Dus degene die wij hier in het straatbeeld zien, de klassieke zitbanken, de ronde zitbanken, dat is dan de zilveren hoek dat je die kan vinden bijvoorbeeld. Picknickbankje is bij ons een combinatie van twee losstaande banken met een tafel. Heeft ook voordelen naar rolstoelgebruikers toe. Betonstructuren die we integreren in de aanleg van een plein bijvoorbeeld, of verwerkt in de aanleg van het publiek domein, zoals je aan het sportpark kunt zien, of aan de Jan-Frans Willemschool, aan de Nieuwe Kleuterschool, ziet je dat ook. Speelse structuren, hier kunstwerkjes eigenlijk, aan de Fontein in Vremde. En tenslotte Job, een jongere ontmoetingspunt waar er ook van kunnen toegevoegd worden. Wat zijn categorieën van rustpunten? Functionele rustpunten die we binnen dorpskernen leggen. Dus dat is dus, die dienen eigenlijk alle doelstellingen, zowel gezondheid, maar ook die zelfstandigheid te bevorderen. Daarom is dat ook een prioriteit om dat binnen de dorpskernen te realiseren. Dan heb je recreatieve rustpunten die niet op functionele routes in de kern liggen, wel op wandel- en fietsroutes. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het Bessemstraatje of, wat heb ik hier opgeschreven, de Dreef zou er ook zo één kunnen zijn, of de Roselaan-Pietingbaan in Vremde. Het zijn zo wandelroutes dicht bij de dorpskern. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om al onze landbouwwegen vol met rustpunten te gaan plaatsen. Dan ontmoetingsplekken, buurtontmoetingsplekken, die moeten de interactie bevorderen. Dat is daar de doelstelling. Ik kan nog even iets toevoegen aan die functionele rustpunten. Er zijn geen vastgelegde normen eigenlijk over wat is de afstand of de ideale afstand tussen twee rustpunten. Wij streven er wel naar om de maximale afstand te hebben van plusminus 200 meter. En op veel plaatsen doen we beter. En bijvoorbeeld, als je van de Kroonstraat naar de Heuvelstraat die naar de winkel zou gaan, zou er idealiter ergens ter hoogte van de KBC bijvoorbeeld een rustpunt zijn, zoals je dat wel kunt zien in de Dr. Theo Tutstraat. Ander voorbeeld was nog, op de Alexander Frankstraat zijn er enkele jaren geleden rustpunten bijgekomen aan Speelbos, aan het kapelletje daar. Dat is effectief op vraag van mensen van de wijk Kapelleveld, die zeiden of die aangaven van wij hebben moeilijkheden om te voet naar de Delijs te gaan, kan daar niet ergens een bank geplaatst worden. Dus in dat kader is dat ook eigenlijk. En dan die buurtontmoetingsplekken, dat kunnen vele vormen zijn, maar het belangrijk is dat die banken of die, de opstelling van die zitstructuren, dat die interactie bevorderen. Dat is een beetje dus naar voren gekomen in de COVID, waarbij dat er banken ineens een label babbelbank krijgen, maar oké, dat blijven wel gewone banken. Maar zet er zo'n half ronde bank of zet er twee banken tegenover elkaar en op die manier kun je interactie stimuleren. De opstelling moet dus kloppen. En een uitwerking op kaart, dat kan er zo uitzien, hè, met een aantal, dus die F, een functioneel, recreatief of ontmoetingsplek. Die kaart die kan nog een beetje evolueren, maar het is vooral de richtlijnen of de visie die duidelijk moet zijn. Al die rustpunten die in onze gemeente er zijn, die zijn ook opgenomen in het GIS en daarin worden die ook beheerd en opgevolgd. Dit plan is ook een toevoeging dus aan het toetsingskader, had ik al eens gezegd. En er staan nu een kleine 300 zitbanken verspreid in onze gemeente. De termijn van uitvoering, dat is niet vastgelegd. Het betreft hier een visie, maar die zitbanken die worden vernieuwd of bijgeplaatst vanuit het investeringsbudget, een recurrent investeringsbudget rond straatmeubilair dat er is. Zo, dat is een kleine toelichting dat ik daarbij wil geven bij dat plan. Greet, dus nu kunt je naast vuilbakken ook over zitbanken vragen stellen, hè.
Ik heb eerst Erik het woord gegeven, dan Sven en dan Greet.
Ja, dank u. Ik vind het eigenlijk een heel mooi initiatief. Ik heb nog twee vraagjes. Ik denk inderdaad als oudere mensen zich naar de winkel willen begeven, dat niet alleen de rustplaatsen belangrijk zijn, maar dat ook vaak de staat van de voetpaden toch wel mee in aanmerking moet genomen worden, want dat is dikwijls de reden waarom dat die niet durven buiten komen, want die schrikken best gaan vallen. En dan had ik eens een vraagje voor de jongeren. Ontmoetingspunten, is daar al eigenlijk gedacht aan een concrete locatie? Want als je vanuit het verleden kijkt, is zo dat jongeren zich graag zo op de meer verborgen plekjes, dat ze daar graag, zoals de Bunderkes of de Kerkweg in Vreemd, waar ze zich zo wat kunnen wegsteken. Dus we moeten ook zorgen, denk ik, dat dat geen overlast geeft. En had ik nog een derde vraagje, dat was eigenlijk verband met de hoogte van die banken, omdat je zegt vanuit de seniorenraad, maar ik zie er toch constructies bij staan waar ik mij dan toch afvraag, kunnen oudere mensen, geraken die nog wel recht als ze daar gaan opzitten? Dat waren mijn...
We gaan eerst inventariseren, Sven.
Ja, ik had één bijkomende vraag, Filip, en je hebt het eigenlijk zelf al aangegeven. Wordt dat ook naast het vuilbakkenplan gelegd en wordt daar rekening gehouden bij het nieuw plaatsen van banken of dat er dan ook een vuilbak moet bijstaan? Of waar dan een vuilbak ontbreekt, dat hem, waar het alleen de paal nog staat, waar dat dan een vuilbak wordt aangehangen? Dank u wel.
Greet.
Ik wou een mail sturen naar de gemeente, maar ik ga dat even bij deze zo doen. We hebben met enkele bewoners samengezeten aan het Zuiderdal. En er is een hele toffe wadi waar je kunt rondwandelen, maar er is geen enkel plaats voor te zitten. Dus je duidelijk het plein, het middenplein eigenlijk van het Zuiderdal. En dat je dan rond alle woningen rondwandelt, dat is een heel toffe wandeling, maar staat er eigenlijk geen enkel bank. Enkel een boomstam, en dat is nu niet geschikt voor senioren. En dan had ik nog een vraag of dat alles goed te bereiken is met een rollator. Want onder andere, als voorbeeldje, op het plein aan het Zuiderdal, daar heb je die banken staan zodanig dat je het gras op moet om te kunnen zitten. Dus als jij met een gehandicapte persoon of minder mobiel komt, die kunnen eigenlijk op de helft van de banken niet zitten, omdat die daar niet op geraken. Allee, aan geraken, om te gaan zitten. Dus merci alvast.
Oké, dank u. Over die staat van voetpaden, dat is uiteraard een belangrijke directie dat ik ook verwacht. We hebben er vorige keer met de meldingen al eens op gealludeerd. Er zijn in onze gemeente, in heel Vlaanderen eigenlijk, enorm veel nutswerken geweest de voorbije periode, wat tot gevolg kan hebben dat die voetpaden er niet overal even goed bij liggen. Onze diensten die zijn bezig met een controle van voetpaden, maar zoals vorige gemeenteraad ook hier opnieuw de oproep tot als je een plek ziet waar het echt slecht ligt, meld het dan. Zo kan het zo snel mogelijk opgelost worden. En daarnaast dus, zoals ik zeg, gebeurt er ook een opvolging als nutsmaatschappijen hun werken hebben afgerond. Dus die controle moet gebeuren, maar we mogen dat ook niet direct na die werk doen, want een verzakking zie je pas een bepaalde periode nadat zo'n voetpad gelegd is. Dan die hoogte, je hebt dus verschillende zitstructuren. De bedoeling is, als je functionele punten hebt, zoals ik ze benoemd heb, dat dat ook wel gewoon klassieke zitbanken zijn. Dus als er ergens een kunstwerk staat of een boomstam of zo, dan telt dat niet als een functioneel rustpunt op een looproute. Dat is eerder creatief, recreatief. Naast dat vuilnisbakkenplan liggen? Nee. Absoluut niet. Dat is ook naast het vuilnisbakkenplan. Dat is in het vuilnisbakkenplan ook zo gestipuleerd dat we net niet meer naast elke zitbank een vuilnisbakje gaan zetten. Dat voor geurhinder tegen te gaan bijvoorbeeld. Dus die visie, daar zijn we van afgestapt. En dan rond die Awadi in Zuiderdal, dat is absoluut een plek die kan meegenomen worden. En als je zegt dat er op het Zuiderdal, op het plein daar banken staan waar er geen verharding is onder die bank, dan, volgens hetgeen dat ik daarnet gezegd heb, volgens die richtlijnen, is die eigenlijk slecht geplaatst.
Erik, als laatste. Ja,
ik heb mijn vraag over waar dat de jongerenontmoetingspunten komen, die je was nog niet beantwoord.
Ja, inderdaad. Een bijkomend jongerenontmoetingspunt is eigenlijk voorzien aan het nieuwe skaterrein achter het nieuw aan te leggen naast het Snippenbos. Ja.
Dank u wel. Het is een korte, maar heldere toelichting en ik denk een aanwinst ook. Dus, goed werk. G15, de kerkfabriek, Sint-Bavo, de jaarrekening 2023, daar is een advies over en daar moeten we over stemmen. Geen vragen, dan kunnen we ineens overgaan tot de stemming. ...22 stemmen uitgebracht... ...22 ja-stemmen... ...eenparig. Volgende punt... ...is een punt van Sipal... ...waar we... ...overgaan tot de vaststelling van het mandaat... ...van de vertegenwoordiger van de gemeente... ...met betrekking tot de agendapunten... ...van de algemene vergadering... ...van 20 juni. Daar moeten we over stemmen. ...22 stemmen uitgebracht, 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Punt is aangenomen. Dan hebben we een punt G17, hygiëndienstverlening. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente... ...met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van hygiëndienstverlening... ...van 20 juni 2024. Ook daarover gaan we uw stem vragen... ...22 stemmen uitgebracht, 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Het punt is aangenomen. G18 gaat over hygiëne, milieu en veiligheid... ...waar we ook overgaan tot de vaststelling van het mandaat... ...van de vertegenwoordiger van de gemeente... ...met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering... ...van hygiëne, milieu en veiligheid van 20 juni 2024. Graag uw stem daarover... 22 stemmen uitgebracht, 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Dan zijn we bij PITPA aanbeland in punt G19. Daar gaan we over tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van PITPA op 28 juni 2024. Graag uw stem daarover. 22 stemmen uitgebracht, 20 ja-stemmen, punt is aangenomen. G20 gaat over de intergemeentelijke samenwerking Pontes en daar gaan we ook over tot de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente
met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Pontes op 20 juni 2024. Graag uw stem daarover. ...22 stemmen uitgebracht, 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen, punt is aangenomen. Zo komen we bij de toegevoegde agenda en daar staan 3 interpellaties geagendeerd. En we beginnen met de eerste interpellatie en dat is een interpellatie van Sven. En dat gaat over energie delen. Ja, Sven?
Ja, dankjewel, voorzitter. Beste collega's, op verschillende gemeentelijke gebouwen liggen er zonnepanelen. Spijtig genoeg nog niet op allemaal. En op sommige misschien wel nooit, omdat ze niet geschikt zijn. Een aantal van deze gebouwen produceren stroom vaak op momenten dat deze niet of nauwelijks gebruikt worden. Terwijl er andere gebouwen zijn waar wel stroom verbruikt wordt. Hoe ver staat het bestuur met energiedelen binnen het eigen patrimonium? Zo denk ik aan de productie op Zaal den Boom en op de Bunderhoeve en het gebruik van stroom op de werf, BKO en het gemeentehuis. Ik heb hierbij volgende vragen. Wordt er op dit moment binnen onze gemeente elektriciteit gedeeld tussen de eigen gebouwen? Zo ja, welke gebouwen nemen deel als producent en de welke als afnemer? Sinds wanneer is de energiedeelgroep actief en wordt er bekeken om die te optimaliseren of eventueel uit te breiden? Dank u wel.
Schepen Verstappen gaat daarop antwoorden.
Ja, dank u wel. Dus ja, we hadden het er eigenlijk in de marge van de vorige gemeenteraad nog over. Hè. Wordt er momenteel aan energiedelen gedaan? Nee. Wat wel, er zijn overal digitale meters geplaatst vorig jaar, behalve net bij Zaal den Boom in de Bunderhoeve. Daar kunnen we nog tot volgend jaar gebruik maken van de terugdraaiende teller. Dus dat kan nog tot begin 2025, die zijn daar nog. En dus zoals vorige gemeenteraad gebeld, wordt er gewerkt aan een totaalvisie voor het plaatsen van zonnepanelen en energiedelen. En we wensen daarbij 3 scenario's met elkaar te kunnen vergelijken per gebouw en in zijn geheel. Enerzijds is dat om zelf te investeren in zonnepanelen. Bij het ene gebouw zal dat een interessante investering zijn. Bij een ander gebouw is dat misschien geen interessante investering. Dat willen we dus bekijken. Investeren via intercommunale FINEG om dan elektriciteit af te nemen aan een voordeliger tarief. Of zonnepanelen plaatsen via een coöperatieve en bij ons is dat dan Zuidrand. De opdracht om een haalbaarheidsstudie op te maken per gebouw, die wordt kortlinks doorgegeven aan FINEG. De opdracht aan Zuidrand om hetzelfde te doen, die volgt ook kortlinks. Eerst dienen de gebouwen onze gebouwen in het systeem van het VEB aangemeld te worden. En daartoe hebben we op de vorige gemeenteraad dat mandaat goedgekeurd. En het is dan het VEB dat Zuidrand aanstelt in deze regio om die studies uit te voeren en in dit geval later ook zonnepanelen te leggen. Dus de bedoeling is om tegen het najaar zo'n visie, zo'n studie uitgevoerd te hebben, zodanig dat bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen hierin keuzes kunnen gemaakt worden.
Dank u wel. Sven?
Ja, begrijp ik dan dat er geen enkel productiegebouw in gemeentelijke eigendom is dat een digitale meter heeft?
Ja, Philippe?
Ja, ik heb even uw voorbeeldje erbij gepakt. Jawel, de BKO heeft een digitale meter, de werf en de school. En die hebben ook productie.
En waarom wordt er dan niet gedeeld nu al met de andere gebouwen die ook een digitale meter hebben?
Daar zijn we nog niet aan toegekomen om daar aan te werken.
Oké, dank u wel.
Ik kan misschien ook aanmelden in de marge daarvan dat er nu recent de patrimoniumbeheerder is aangesteld, wat toch een knelpuntberoep was waar we een hele tijd naar op zoek zijn geweest. Dat is ook iemand die mee dat dossier ter harte moet nemen.
Ja, op zich is dat 20 minuten werk en het is een gedeelte.
Oké. Okay. We gaan over naar, denk ik, de volgende interpellatie. Die is van Sven en die gaat over het Chef van Hoofdplein.
Jasper? Ja, dank u wel. Beste collega's, afgelopen weekend stelde ik vast dat er opnieuw verkeersgeleiders uit de grond werden gereden op het Tsjechanoofplein voor de zoveelste keer. Zowel de zwarte cilindervormige geleiders als de bloembakken en nu ook de nieuwe beugels. Allemaal vallen ze te prooi aan chauffeurs die van de weg afwijken. Ik heb hierbij enkele vraagjes. Wat doet het bestuur om het kruispunt / het plein leesbaarder te maken, ook bij regenweer en in het donker? Hoe kan dit vermeden worden naar de toekomst? En de kosten van al deze geleidende maatregelen, door wie worden deze gedragen? Zowel de uren als de materialen. Dank u wel.
En dat is een vraag of een interpellatie aan Schepen Govaert.
Ja, bedankt, voorzitter. Ja, Sven. Voor ons lijkt dit, alleen naar ons weten, is dit geen heel groot probleem. Maar natuurlijk, mogelijk komt niet alles tot bij ons, tot bij de gemeente. Dat is niet een andere zaak, is dat ook zo. Niet alles komt tot bij ons. Alleen het laatste geval waar u naar verwijst, dat gaat inderdaad over die verkeersbegeleiders of geleiders die werden beschadigd. Die zijn veroorzaakt door een bus. En voor dat geval is er inderdaad ook een schadedossier in opmaak. En dat betekent dan ook dat de uren en de eventuele materialen, die worden dan doorgerekend aan degene die de schade heeft veroorzaakt. Maar navraag leert ons dat er echt niet echt een probleem gekend is, ook niet in het donker of bij regenweer. Hebben wij geen speciale meldingen dat er echt problemen zijn. De verlichting en dergelijke is daar voldoende aanwezig. Nu, als de bloembakken zwart, of die zwarte beugels of de omega beugeltjes worden geraakt, dan is dat in de meeste gevallen is dat inderdaad door een vrachtwagen of een slecht manoeuvre van een personenvoertuig. En zoals ik al zei, als de schade veroorzaker, als die gekend is, dan zullen we dat zeker doorrekenen. En die bloembakken, zwarte beugels of die omega-beugels, ja, die zorgen wel degelijk, staan er niet voor niks. Die zorgen er inderdaad voor dat er een fysieke afspanning is voor vooral de fietsers en de voetgangers, dus de actieve weggebruikers, om daar voor de veiligheid te verhogen en voor de gebruikers beter te begeleiden. Met andere woorden, al wat dat er eigenlijk staat naast het voetpad of het fietspad, al die zaken bewijzen dus wel degelijk in dienst om die actieve weggebruikers wel degelijk te beschermen. Om dan te finaliseren, Sven, voorlopig hebben wij niks concreet gepland voor eventuele bijkomende aanpassingen. Maar natuurlijk, we zullen dat wel blijven monitoren, moest er wel volgens ons inziens een serieus probleem zijn.
Oké, dank u wel. Dan kunnen we, als dit als afgerond kan beschouwd worden, overgaan naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan Vijverhof. En dat is een interpellatie van Lode. Lode?
Ja, dank u wel. Met Torp Boeghout Vreemden namen we kennis van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 februari om de wijziging van de opdracht van de ontwerper van het RUP Vijverhof 2.0 goed te keuren. Daaraan zou volgens het besluit een meerprijs verbonden zijn van €52.000. Kan het bestuur uitleggen wat die wijziging van de opdracht juist inhoudt? En kan u ook toelichting geven bij de meerprijs? Ik heb het even opgezocht en als ik het juist heb, bedroeg de oorspronkelijke prijsofferte van de ontwerper reeds €75.000. Klopt het dat het ontwerpen van dit tweede RUP Vijverhof de gemeente dus in totaal maar liefst €127.000 zal kosten? Leidt de wijziging van de opdracht ook tot een andere timing en traject? Bij de aankondiging van dit tweede RUP Vijverhof klonk het dat het bestuur deze keer voluit de kaart van de burgerparticipatie ging trekken. En voor zover ons bekend is er tot nog toe op 14 september van vorig jaar enkel een zogenaamde inloopmoment geweest waarbij enkele informatief bedoelde posters waren uitgestald in het Snappenbos. Participatie is niet nadat alles al boven de hoofden van de inwoner beslist is, die inwoners nog mee laten kiezen waar er ergens een zitbank geplaatst wordt. Dat heet schijnparticipatie. Echte participatie vereist dat de burgers in elke fase van het project worden meegenomen. Ook over de vragen is er een maatschappelijke nood aan een RUP Vijverhof. Welke bestemming dat het domein Vijverhof zou een meerwaarde opleveren voor de gemeenschap, moeten de inwoners zich kunnen uitspreken. Zolang die vragen niet effectief aan de burgers worden voorgelegd, zal op dit project altijd de stempel van vriendjespolitiek blijven kleven. Graag hadden wij dan ook van het bestuur geweten wat juist de verdere participatietraject zal inhouden.
Het is onze burgemeester die daarop gaat antwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Dus de bedragen die u opnoemt zijn inderdaad allemaal correct. Waar gaat het over? Dus uit het participatiemoment waar ik zo dadelijk even op terugkom. En uit besprekingen en voorstellen van het studiebureau blijkt dat het interessant is om de contour van het plangebied te verruimen. Dat gaat over een aantal zaken, namelijk het doortrekken van trage verbindingen naar omliggende parken van de Rauwra en het speelbos Biesbesbos. Dat zijn private eigendommen, deels in erfpacht. Dat gaat over mogelijkheden bieden voor de zonevreemde volkstuintjes aan de overkant van het Vijverhof van de Alexander Frankstraat. En het gaat over het beschermen van landschapselementen aansluitend op de Dreef. Dat betekent dat de plancontour niet alleen het Vijverhof omvat, maar dus ook het park van de Rauwra, het speelbos, de volkstuinen en een klein deel van de Dreef ten zuiden van de volkstuinen. Door de uitbreiding van die plancontour is ook duidelijk gebleken dat we komen aan een Vlaams economisch netwerk, bossen van de Lauwrijk en Lachenebeek. En dan is een verscherpte natuurtoets juridisch noodzakelijk. En daarvoor wordt dus ook die natuurtoets georganiseerd en is een deel. En dat heeft dus ook een meer kost, zoals u opmerkte. Wat de participatie betreft. We hebben in de eerste fase heeft het studiebureau interviews gedaan met alle omwonenden en betrokkenen. In de tweede fase, en ook al met insteken van die interviews, is er dan een inloopmoment georganiseerd in Snippenbos. Dat was op 14 september 2023. Er waren verschillende voorstellen die door het studiebureau naar voren zijn gebracht over mogelijke doelstellingen. Iedereen is erop uitgenodigd geweest. Dat is breed gecommuniceerd geworden, ook via Boeghout Beweegt. Iedereen kon suggesties doen, vragen of ervaringen delen. Er lagen verschillende scenario's op tafel. Kwamen verschillende thema's aan bod. Onder andere een aantal thema's die ik er juist ook heb genoemd. Bijvoorbeeld rond trage wegenverbindingen, rond erfgoed, rond wonen. En er kon input en dialoog gegeven worden, onder andere ook schriftelijk, bijvoorbeeld in de vorm van post-it notes, maar er waren ook mensen van het studiebureau aanwezig om debat te voeren of te luisteren. En daarnaast is er ook al een aanbevelingsnota opgemaakt door de GECO, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Nu, alles wordt natuurlijk verzameld. Het is aan het studiebureau om een voorstel uit te werken. Als er een voorstel dat uit die eerste momenten naar boven komt, ja, dan start er eigenlijk een volgende participatiefase. Alle adviesraden worden daarin bevraagd. Hogere instanties en hogere overheden worden daarin bevraagd. Er komt een openbaar onderzoek. Dat zal uiteraard ook breed gecommuniceerd worden. Mensen zullen daarop naar kunnen gaan kijken, luisteren, vragen stellen en zo verder. Maar zover zijn we nog niet. Dat is dus eigenlijk voor de volgende fase.
Dankjewel. Lode?
Ja. Ik dacht niet dat je op de vraag had geantwoord, Koen. Leidt deze opdracht tot een andere timing van het traject?
Dat is correct, dat had ik hier ook genoteerd. Mijn excuus, dat betekent inderdaad dat dat tot een andere timing leidt. Maar ik kan die niet geven. Dus die schuift op, alleszins. Hè, want die natuurtoets bijvoorbeeld, die was oorspronkelijk niet voorzien. Maar daar zijn we ook wettelijk toe gehouden. En ik denk trouwens ook dat dat goed is dat dat gebeurt. Want dat zal bijvoorbeeld ook gaan over stikstofberekening en zo verder. Dus, maar de timing schuift inderdaad op.
Ja. Misschien nog een kleine bijkomende vraag. Is daar eigenlijk een RUP voor nodig voor de dingen die je juist hebt opgenoemd?
Daar kan ik nu niet echt op antwoorden. Hè. Dat zal ook moeten blijken uit de adviezen van de hogere overheden. Ja.
Dank u. Okay.
Dank u wel. Dan zijn we aan het einde van deze verschillende vergaderingen gekomen. En dan dank ik u allemaal voor de constructieve bijdrages. En wens ik u allemaal een droge thuiskomst.
Ik heb daar straks het publiek niet de gelegenheid gegeven om... Maar ik kan het nu wel doen of dat er een bijkomende vraag is. Wees welkom met uw vraag. Maar het is niet. Oké. Dank u wel. Allemaal goed thuis.